geweest. En de kenners weten dan, het is tijd voor Op de Klippen op jouw megahit FM 101.1. We hebben een tafel vol met mensen. We gaan het natuurlijk weer over actualiteiten hebben. En op dit moment kijk ik uit naar twee leuke jonge dames. Daar gaan we zo meteen even mee praten. Want die hebben volgens mij wel wat te vertellen. Sterker nog, die hebben wat aan jullie te verkopen. Dus, dat zal wel een goed verhaal zijn. Het is jammer dat je ze niet kan zien. Want als je ze ziet, dan zou je ze meteen al je geld geven. Verder, Judith, jij bent er ook weer bij.
Ja, ik ben er ook weer bij. En mijn stem is iets anders dan vorige week.
Ja.
Ik heb teruggeluisterd. Dat jullie
het was echt grappig, joh.
Nou, het was echt verschrikkelijk. Nee, ik hoop dat mensen echt ontzettend gelachen hebben.
Ja, ik heb heel erg gelachen.
Oké, nou dan is het goed.
Het klonk echt alsof je bijzonder ontroerd was.
Oké.
Het klonk alsof je 17 sigaren had gerookt.
Ja, en dat voor iemand die absoluut nooit gerookt heeft. Ja, ik vond
ontroerd
het echt verschrikkelijk.
17 sigaren.
Maar ik heb erg ook met terugluisteren had ik echt zoiets van, oké.
Ja,
je hoort zo dat je ontzettend moeite doet om normaal te klinken.
Echt. Maar dat jullie daar niet ook een stokje voor geschoven. Je had gewoon moeten zeggen, Judith, houdt je mond.
Nee man, live radio.
Ja, zo
krijg je dat. Zo hoort dat. Dit is live radio, live vanuit Cuba Compagnie.
Dag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen. Mega 101.1.
Als je op YouTube kijkt, dan vind je een filmpje van Gerard Ekdom, terwijl hij dit nummer helemaal kan playbacken. En hij spreekt geen woord Italiaans. Echt geen woord Italiaans, maar hij heeft het helemaal zo
gehoord. Ja, ik heb het wel eens gezien. Ja.
Dat is echt heel grappig. Het nummer heet Ma Quale Idea. En het is van Pino De Angio, die nog niet zo lang geleden is overleden.
Ja.
Ik heb hem toen ook gedraaid, volgens mij.
Volgens mij heb je toen ook hetzelfde nummer gedraaid.
Oké, maar nu was hij aangevraagd door de piloten die foto's moeten maken van Bonaire vanuit de lucht. Die zijn op dit moment helaas aan de andere kant, aan het noordoosten van het eiland, om die zwarte punten met die witte stippen die je af en toe op de weg tegenkomt, die moeten allemaal bijgestipt worden. En dan kunnen ze weer gaan vliegen. En dan gaan ze weer.
Ja, het is verbazingwekkend hoe snel de dingen die je op de weg schrijft, of kalkt, de lijnen, de zebrapaden, hoe snel dat hier in de tropenzon verdwijnt.
Ja, alleen Bonaireanen die stoppen voor de zebrapaden, want die weten waar ze zijn.
U weet waar ze horen te liggen.
De toeristen hebben geen idee. Hey, ik had het er net over en ze moeten snel weer weg. Dus ik ga nu direct aankondigen. Ik heb hier Elina en Quinn aan het einde van de tafel uitgenodigd.
Hallo.
Vorige week, je hoort het al hoe fris dat is in deze hitte. Vorige week werd ik aangesproken midden in, of eigenlijk niet midden in, vlak voor de Van der Tweel door Quinn. Die zei van, joh, wil je misschien een kaartje kopen, auto wassen en dergelijke. En toen vroeg ik, auto wassen, waarom? En toen zei zij waarom zij auto waste. En dat gaat ze nu weer vertellen.
Ja, wij zijn dus een waterpoloteam en wij gaan naar Nederland voor een hele leuke competitie en een trainingskamp. We krijgen training van de oude bondscoach van Oranje.
Wow.
Wauw.
Ja, het is echt super cool. En we spelen tegen allemaal verschillende teams zoals PSV, Barendrecht, Rotterdam en Utrecht. En dat is natuurlijk super cool, want dit soort mogelijkheden krijgen we hier niet zo snel.
Nee, maar dat zijn natuurlijk wel hele sterke teams.
Ja, zeker.
Dus het wordt wel zwaar. Nou vind ik waterpolo een verschrikkelijke sport. Die paar keer dat ik het gedaan heb, werd ik de hele tijd onder water in mijn klok- en hamerspel hangen sluitwerk gegrepen.
Dat is zeker waterpolo.
Er is natuurlijk geen onderwaterarbiter. Maar jullie doen het hier gewoon aan de boulevard? Hier?
Ja, bij Parque de Louis. Daar trainen we. Er is een seapool. En wij hebben daar een paar keer per week training. We trainen nu extra, natuurlijk, omdat we naar Nederland gaan. En we willen ook goed presteren daar. Maar ja, het gaat goed.
We trainen op dinsdagen en op donderdagen. En dan soms ook op zaterdagochtend. En nu, omdat we naar Nederland gaan, trainen we ook op vrijdag voor selectie.
En dan mag iedereen komen kijken.
Tuurlijk. En iedereen kan ook komen uitproberen als jullie waterpolo willen starten. Op dinsdag, donderdag, 5:00. Superleuk.
Ik heb een heel verhaal gehoord van iemand die zei dat, omdat jullie in zee dit spelen, dat het een voor- en een nadeel is.
Ja, dus
ten opzichte van teams die alleen maar in de zwembad spelen.
Ja, zeker. Want natuurlijk in de zee is het super zout. En daar drijf je een stuk makkelijker. Maar wij hebben ook heel veel te maken met de stroming. Je merkt het tijdens de training. Dan één kant op gaat een stuk makkelijker. Dat heb je in Nederland niet. Dus ja,
ja, golfslag natuurlijk ook.
Zeker. Dat maakt ook een groot verschil.
Dus ja, feitelijk zou je kunnen zeggen dat jullie daardoor qua vaardigheden, zwemvaardigheden, sterker zijn dan dat je altijd in zo'n chloorbadje je dingetje moet doen bij waterpolo. Of is dat heel kort door de bocht?
Ja, het is zeker ook handig dat er golven, want je wordt er sterker door. Maar het chloor is wat zwaarder, dus dan lig je wat lager in het water. Dus dat wordt wel iets moeilijker.
Voel je dat echt?
Ja, echt een groot verschil.
Je drijft veel meer in de zee. En ook één ding als je in de zee traint. Je ogen zijn gewend aan zout water en niet aan het chloorwater.
Dat is waar.
Ja,
dat klopt.
Heel groot verschil is dat ook. Dan,
Maar jullie hebben volgens mij, af en toe dan denk ik er wat van te horen. Jullie hebben ook hier tussen de eilanden wel gespeeld, toch?
Ja, vooral tussen Curaçao eigenlijk. En dan voor competities hebben we een keer tegen de Bahama's gespeeld.
Wow.
En Trinidad en Tobago. Yes.
En wie is het beste?
Nou ja, het verschilt per jaar een beetje. Maar daar is Carif daarvoor. Dus we zullen het zien. Dat is een
tournament door het Caribische gebied.
Ja. Ja. Hebben jullie al een keer zijn jullie een keer bovenaan komen drijven? Heb je al een keer? Zijn we een keer de beste geweest?
Ja, zeker. Zeker.
Dan zijn we. Wij doen er niks mee. Michiel zegt net ook, ik heb er niet veel mee, maar dan is het we.
Ja,
dan
natuurlijk.
Is het.
Ja,
hey, maar even terug, dan dat auto wassen. Jullie zitten nu lekker hier, dus de rest staat ergens te wassen of zo? Hoe moet ik dat zien dan?
Wij zijn nu bij Budget Marine en we zijn al sinds 11 uur bezig. En we gaan nog bezig zijn tot 2 uur. En dan,
nou, langer hoor, na dit rare programma.
En dan kan je voor $10 gaan we je auto wassen. En we zijn tot 2 uur bezig.
Het zou heel fijn zijn als jullie lang zouden willen komen. Het helpt ons enorm. Wij gaan zo natuurlijk ook zo meteen terug. En dan gaan we daar ook lekker weer auto's wassen.
Ja, ja, wat kost het om je auto te wassen?
$10 per auto.
$10.
Ja, maar nu natuurlijk meer. Want als je je auto door Elina en Quinn wil laten wassen. Dat zijn nu celebrities. Hallo. Ja, dat kan niet. Dan moet je dan voor 15
doen. Dat zijn dan nu BB's.
Ja, dat zijn bekende Bonaireanen. Dus dan kost het, sorry voor de luisteraar, hallo, $15. En dan vraag je specifiek of Elina en Quinn je auto wassen. Nou, doen jullie het daarvoor?
Zeker, graag. Kijk. Heel graag.
Nou, kijk, een fooi kan altijd natuurlijk.
Ik wou net zeggen, het is minimaal $10.
Ja, minimaal. Dat is ook waar.
Ja, dit, kom op, die meiden die moeten naar Nederland. Dat is een flink in het zwemmen, hoor.
Ja, hey, en dat is het. Want hoeveel mensen gaan er?
We gaan met z'n 17.
Ja.
Wow. Dus we hebben best wel wat mensen, ja, zeker.
Is dat ongeveer het hele team, of hoe moet ik dat zien?
Het is rond het U17-achtig van ons team. Dus alle mensen van 14 tot 17, die zitten dan in ons team. En dan de betere daarvan gaan mee naar Nederland.
Oké, okay. En wanneer gaan jullie?
Wij gaan 4 tot 14 oktober. Dus het wordt echt een lange, heftige, intense trainingskamp.
Ja, 10 hele dagen.
En dan ook nog huiswerk mee en dat soort dingen. Ja, ik heb hem al door. Oké. Okay. Ja. Knap hoor.
Zwaar hoor. Maar bij Budget Marine dus. Jullie hebben nog ruimte gewoon voor auto's.
Zeker. Yes. Kom alsjeblieft langs.
Want je hebt vorige week heb je kaartjes verkocht. Ging dat een beetje goed?
Ja. Ja, meestal
alleen,
gaat het wel. Okay.
Niet altijd komen alle mensen opdagen daarna. Dus het is altijd fijn als we toch nog auto's kunnen halen.
Ja, maar aan de andere kant. Als mensen je betalen voor een kaartje en dan niet komen opdagen. Poen is binnen.
Dat is ook fijn. Dat is ook fijn.
Ja, nee, zo lijkt me, dat lijkt me wel.
Met andere woorden, je mag ook komen langsrijden, gewoon $10 betalen en dan weer doorrijden.
Zeker, zeker. Dat is,
alles is gewaardeerd.
Wordt nog meer gewaardeerd. Nog meer gewaardeerd als je langskomt en gewoon $100 betaalt. Ja. Want dan, dat is ook.
Ja, want ze gaan wel.
Het is voor een goed doel.
Ja,
hoor,
en Bonaire, ik vind ook wel. Weet je, we zijn zo goed bezig met sport. En we zetten met sport Bonaire echt op de kaart. En dat is mega belangrijk.
Het is bizar hoe zo'n klein eiland zulke grote sportmensen kan brengen.
Juist, helemaal mee eens.
We hebben een wereldkampioen kickboxing. Ja. We hebben een aantal wereldkampioens surfen.
Judoka.
Ja,
fantastisch.
Echt ongelooflijk.
Nou, en daar komt dan nu waterpolo bij. Ja. Dus hij is super.
Ja.
Gaaf.
Ja.
Nog één keer. Waar en...
Ja, dus bij Budget Marine. Dat
Budget
is
ook, Marine, waar is dat?
Dat is Kaya Neerlandia 21. En we doen daarnaast, is een car wash, u gaat er doorheen. Daar wassen we het, pressure washen we alle aarde en zo eraf. En
met zeep en dan daarna gaan we drogen en dan de ramen schoonmaken. En we zijn dus bezig van dus 11 uur vandaag tot 2 uur.
Wauw, en dat is dus echt wassen?
Ja,
dat hoor ik al.
Zeker, zeker, zeker.
Maar niet in de was zetten.
Dat doen ze dan niet. Want je moet gewoon, als je nou heel lief kijkt, doen ze het misschien dan volgende week nog een keer of zo. Even bij jou op de stoep. Moet je wel 20 betalen of 25.
Ja, nee, als ze hem in de was zetten, dan moet je echt betalen. Dan denk ik van nou,
je kunt
met ze afspreken, lijkt mij, dat ze dan voor $50 komen ze naar je huis, komen ze je auto ook nog even in de was zetten.
Ja, toch?
Dat doen
maar dan wordt hij heel dapper geknikt. Gwyn zegt ja, maar dat doen we wel. Ja, dat doe je heel goed. Dat vind ik een hele goeie.
Nou, ik zag toch echt wat anders. Quint stond aan te kijken. Wat
zegt hij nou?
Ben je me nou al vast aan het minden? Nee, in ieder geval Budget Marine. Daar moet je naartoe zometeen. Dan krijg ik een nieuwe koffie. Dan gewoon je auto laten wassen. En steun dit team. Hoe heet jullie eigenlijk als team?
Wij zijn volgens
Barracudas.
Barracudas Bonaire. Maar volgens mij gaan we om Bonaire te representeren in Nederland.
Dus Aquatics Federation Bonaire. Precies. En wij gaan met dat team, dus internationaal team, naar Nederland.
Ja. Oké, dus in Nederland mag je niet zeggen wij zijn de Barracudas.
Nee, maar als je mee wil doen met ons waterpolo, dan ben je gewoon een deel van Barracudas.
Precies.
Heel goed. En is er een Barracuda lied?
Nee, dat niet.
We hadden vroeger één, maar die hebben we afgeschaft.
Ja.
Ik moet natuurlijk wel opeens nu iets anders draaien. Dat is een beetje jammer. Maar ik doe het niet. Want die heb ik al vaker gedraaid. Barracuda van Hart. Dus dan draai ik gewoon even speciaal voor het meisje dat mij... Dat mij dus zomaar aansprak. En zei, zal ik je auto bellen? Ik heb hier Manfred Man, de Mighty Quinn. Die ga ik draaien en ik wens jullie heel, heel veel succes. Zowel met het autowassen als straks in Nederland.
En
heel erg bedankt.
Als jullie terug zijn, kom dan hier vertellen hoe het was.
Ja, zeker. Zeker.
Ja, nee, echt. Je hebt mijn nummer. Serieus, we spreken gewoon wat af. Je komt gewoon vertellen wat je allemaal hebt meegemaakt.
Is goed. Fantastisch. Ja.
Oké.
Nou, fantastisch. Dank jullie wel. Hopelijk tot zo bij de car wash.
Elina en Quinn, ajo.
Ajo.
Een monomixje. Ja. Zomaar op jouw mega hit FM. Manfred Mann en de Mighty Quinn. En je zou, ja, weet je, daarom moet je gewoon echt gewoon hier bij Cooper Computer even komen zitten en gewoon komen kijken. Want dan had je Martijn kunnen zien terwijl hij met zijn armen in de lucht aan het weven was. Want deze plaat is echt uit zijn jeugd.
Ja, dit is echt jeugdsentiment voor mij. Absoluut. Het is eind jaren 60. En dat is. Hier had ik alle verzamelplaten van.
Ja, nou, dit is de beginjaren van de top 40. Die begon in 1965. Dus ja. Ik heb ze allemaal op jaar heb ik ze staan, op decennium. En dit is inderdaad 1965 tot 1970.
En wij luisterden als drie broers. Ik heb twee broers. En als drie broers luisterden wij dus in het beeld waar wij woonden. Op de zolder altijd de top 40 op zaterdag. Maar ondertussen stond het te darten op zolder.
Nee, toen hadden we nog niet die zenderboten.
Dus jawel, ja, Veronica. Veronica, absoluut.
Toen?
Dat stond dus,
ik dacht dat het later was.
Mijn broers woonden allebei op de zolderverdieping in kamers. En mijn oudste broer had een redelijke geluidsinstallatie. En dan stonden we dus met z'n drieën stonden dus op zolder. Te luisteren naar de top 40 van Veronica en ondertussen stond het darten.
Ja, en je kon niet eens opnemen op cassette, want die was er nog niet.
Nee, die was er toen nog niet. Nee.
Wat een tijden.
Dat is echt een nostalgie voor mij.
Stel je voor, een leven zonder cassettes. En die bestaan hebben we nu ook
al. Dat leven gaat heel goed zonder cassettes.
Nu is iedereen of illegaal mp3's aan het downloaden. Of hij huurt zijn muziek. Hè? Niemand koopt meer muziek tegenwoordig.
Dus, maar en dit hele rage om met oortjes in, met muziek erop, door de straat te lopen, is begonnen met de Walkman.
Oh ja, cassette. Die Walkman, ja.
Ik had een AM-radiootje. En dan ging ik blaadjes rondbrengen voor de plaatselijke tennisclub. En mijn vader werd altijd kwaad dat ik met zo'n oortje in die blaadjes ging rondbrengen. Ja, dan denkt iedereen dat je doof bent of zo. Dat vond hij niet goed dat ik dat deed. Met een AM-radiootje in mijn zak.
Moest je dan met een kettleblaster op je schouder gaan doen?
Nee, gewoon niet.
Dat is ook van later, hè?
Ik moest naar
Ja, is ook van later. En dan op je rollerskate. Ja. En dan die kettleblaster op je schouder en dan op rollerskate en zo de stad door. Ja. Joh, wat een memory lane allemaal.
Ja, als die ouwe zou zien hoe iedereen tegenwoordig over straat gaat, dan snapt hij wel hoe verschrikkelijk verkeerd hij het had.
Ja.
Zeg, Judith.
Ja,
leuk dat je je stem terug hebt.
Ja, goed hè.
Maar wie heb je nou weer aan de tafel uitgenodigd?
Nou ja, wij van de redactie Op de Klippen hebben uitgenodigd. En ik ben super blij dat zij er is. Roëlla Poirier.
En maar wie is dit dan?
Ja, volgens mij is er maar één die dat eigenlijk het beste kan toelichten. Dus ik draai even voor de kijker en de luisteraar mijn hoofd naar links of rechts. En dan naast mij, in ongeveer dezelfde warmte als wij zitten, zit Roëlla.
Hallo.
Roëlla, wie ben jij dan? Wat doe jij?
Wie ben ik? Ik ben Roëlla Poirier, geboren getogen op Bonaire. Momenteel werkzaam bij de Commissie Toezicht Bescherming Persoonsgegevens BEST. Dus dat is wat ik doe.
Kijk.
En in dat kader proberen wij hier op Bonaire samen, maar ook op Stacia, meer bewustwording te creëren over hoe wij met z'n allen omgaan met de gegevens die wij hebben van onze burgers. En daarin zijn wij ook als toezichthouder aangewezen.
Is daar
dat
een,
is wat ik doe.
Is daar een probleem mee?
Nou, het probleem is natuurlijk een groot woord. We hebben een grote uitdaging met elkaar. We hebben een uitdaging om een hele complexe materie wel behapbaar te maken voor organisaties die dit wel verwerken.
Een complexe materie die voor heel veel instanties en instellingen hier op Bonaire niet als complex worden gezien.
Het wordt niet geprioriteerd als een onderwerp waar men aandacht aan moet geven. Dat betekent dat wij als toezichthouder elke keer wel schijnwerpers laten schijnen op het onderwerp. En we hebben dat heel erg lang gedaan. Ongeveer 4 jaar van intensieve voorlichting op alle 3 de eilanden. En we zitten nu in een fase dat wij gaan kijken, oké, wat hebben jullie gedaan met wat wij hebben meegegeven aan voorlichtingsmateriaal, gesprekken die we hebben gevoerd. Dus wij zitten in wat wij formeel noemen handhavingsfase.
Een van de aanleidingen waarom we jou gevraagd hebben, was een verslag wat jullie hebben gegeven over de privacy situatie binnen het OLB. Dat daar best wel wat meer aandacht naar mag komen. En dat daar, maar toen ik het las bij jullie verslag, had ik zoiets van, het is vooral slordig.
Nou, het is een enorme combinatie. Uiteindelijk wat je hoopt en wenst is dat je overheid op een hele zorgvuldige wijze omgaat met de gegevens die zij hebben.
Ja.
Uiteindelijk is wij worden eigenlijk gestimuleerd om meer data gedreven te werken. Dat wij met data ook goed beleid kunnen formuleren. Maar daaraan vooraf moet je wel zorgen dat je informatiehuishouding up to par hebt.
Gebruik je een mooie term waar een hoop mensen misschien van, wat bedoel je daarmee? Data gedreven, wat bedoel je daarmee?
Dat wij beslissingen en besluiten die wij nemen gebaseerd moeten zijn op informatie die wij hebben. Dus geaccumuleerd door de tijd. En dat kunnen gegevens die herleidbaar zijn naar een persoon. Maar gewoon dat je eigenlijk wel beleid maakt met goed
Onderbouwd met gegevens.
Ja. En dat is wat je wenst. En dat betekent dat je ook goed naar hebt gekeken. Wat ontbreekt er? Waar moeten we meer aandacht aan geven? En dat is wat we niet alleen maar bij de overheid, want onze toezichtstaak beperkt zich niet tot de publieke sector, maar ook in de private sector. We hebben in het verleden ook onderzoeken gedraaid bij financiële instellingen. Dus het is eigenlijk alle organisaties binnen de BES die met persoonsgegevens werken. Ja. Dat is eigenlijk de strekking van onze toezichtstaak.
Jullie laatste onderzoek ging over het OLB. En waar ik dan van schrok, echt van schrok, was dus dat jullie constateerden dat er dus briefjes en geeltjes op monitoren staan geplakt. Of met privégegevens. En dat daar gewoon dagen blijft hangen.
Nou, ik ga even context geven aan het onderzoek.
Ja, daarvoor zit je hier.
Want er lopen een aantal onderzoeken namelijk. Een onderzoek waar wij inmiddels al 2 jaar geleden aan zijn gestart. Dat is een onderzoek wat wij dachten heel laagdrempelig. Gewoon kijken van hoe heb jij eigenlijk jouw clean desk en clear screen beleid geregeld. En dat wij dachten dat dit een goede eerste onderzoek zou zijn. Want dat is voor de organisatie in kwestie heel laagdrempelig. Nou, dat was onze inschattingsfout, denk ik. Want het was groter dan we hadden verwacht. Je moet je voorstellen dat het gaat om de lokaliteiten waar de overheid natuurlijk diensten levert aan de bevolking. Waar men eigenlijk niet op de juiste wijze omgaat met dossiers die ze hebben.
Ja.
Ze liggen overal. Er is gewoon niet over nagedacht. Hoe gaan wij hiermee om? Hoe bewaren wij deze? Bewaren wij deze überhaupt? En daar hebben wij geconstateerd dat er heel veel stappen nog te ondernemen zijn. En dit is ook gecommuniceerd aan het openbaar lichaam, het bestuurscollege, met daarin in onze bescheiden mening een hele duidelijke stappenplan hoe zij dit wel op de juiste wijze kunnen implementeren. Ja. Dan gaat het om aanbevelingen.
Wat mij bijvoorbeeld opviel was van dat jullie constateerden dat er bij geen enkele afdeling een shredder aanwezig is.
Precies. Nou, dat zijn dingen waarvan wij denken dit is wel makkelijk te verhelpen. Ja. Dit is een kwestie van aanschaffen en zorgen dat je ook goede aansturing hebt. Want als ik hem koop, maar niemand gebruikt hem, dan heb ik ook niks.
Ja, maar een shredder is heel leuk. Ik denk dat er te veel dingen worden geshred als er eenmaal heen staat.
Nou, het is weer. Dus
op bepaalde momenten misschien wel. Zo naar verkiezingen en zo. Dan draait zo'n shredder in één keer over uren. Nee, maar dat is flauw.
Nee, het is puur om te zorgen dat je niks meer hebt wat niet nodig is. Ja. Daar gaat het ons om. En we hebben heel goed over nagedacht hoe gaan we dit faseren voor het openbaar lichaam. Want daar moeten ze ook tijd voor uitstrekken. Maar met name zorgen dat binnen het apparaat dat mensen het gaan eigenen. Dus goede aansturing van bovenaf. En dat kost gewoon wat tijd. Helaas hebben we moeten constateren dat het OLB A niet heeft gereageerd op alle deadlines die we hebben gesteld. En dat is ook aangekondigd in de brief die wij naar het OLB hebben gestuurd, waarin wij hebben aangekondigd dat wij alle pogingen hebben getracht om wel te zorgen dat we A in ieder geval reactie krijgen vanuit het OLB. Maar dit is dus niet gebeurd. En dat heeft voor ons wel geleid tot een voornemensbrief, zo heet het even heel juridisch, dat wij aankondigen dat wij intentie hebben om een last onder dwangsom op te leggen. En dan wil ik even uitleggen wat dat is. Want dat in het papiermens is er geen enkel woord voor last onder dwangsom. Dus nu kan ik het wat beter uitleggen, want het bestaat last onder dwangsom in het Nederlands. Dat is eigenlijk een sanctie die je oplegt om iets te laten corrigeren. Dus het is niet een boete. Een boete is meer bestraffend, meer punitief. En een boete is ongeacht of ze het corrigeren of niet, moet het betaald worden. Mm-hmm. En bij een last onder dwangsom, wat een dwangmaatregel is, gaat het om dat wij eigenlijk de organisatie een soort van porren en bewegen en duwen om het te gaan corrigeren.
Je hoopt dat je dwangsom nooit hoeft op te leggen?
Natuurlijk. Het is niet ons core business om dwangsommen op te leggen. Het is een middel die wij inzetten als wij merken dat er geen gehoor wordt gegeven aan ons verzoek.
Ja.
En wat je hoopt en wenst is dat binnen het termijn waarin zij hun zienswijze kunnen of kenbaar kunnen maken, dat ze op dat moment ook het corrigeren.
Ja.
Dan is iedereen blij, want dat betekent dat je compliant bent. En uiteindelijk is dat wat wij willen. Mijn intentie is niet om organisaties natuurlijk flinke bedragen te laten betalen. Dat vind ik altijd zonde. Maar wel dat we met z'n allen serieus omgaan met fundamentele rechten. En daar gaat het mij om.
Ja.
En in deze fase zijn wij nu. 23 september is dus de deadline. Dat is best snel. Dat ze in ieder geval een zienswijze kenbaar moeten maken aan ons. Mocht dat niet het geval zijn, dan weet het OLB ook dat wij meteen daarna ook overgaan tot het de facto opleggen van een last. En dan wordt het een, in hele goede juridische begrippen een beschikking, waar het OLB ook in bezwaar kan gaan. Dat kunnen ze doen, dat is ook een recht die ze hebben. Wij spreken weer de hoop uit dat we het niet zover moeten laten komen. Dat het OLB ook inziet dat het ook in hun belang is om te zorgen dat ze hun informatiehuishouding gewoon op de par hebben.
Hebben jullie al indruk dat daar naar geluisterd wordt?
Dat is mijn hoop en wens, zeg ik. De urgentie is kenbaar gemaakt ook naar onze nieuwe gezaghebber. Dus hij weet ervan. En weer, mocht er in de tussentijd heel veel zijn gebeurd bij het OLB, dus dat ze echt dingen hebben verbeterd, horen wij dat heel graag. Alleen, als zij dat doen en ze maken het niet kenbaar bij ons als toezichthouder, ja, dan weet ik het gewoon niet. Even plat gezegd.
Je hoort als reactie van ja jongens, flauwekul, dat er wat gegevens op een briefje ergens staat. Wat is dat nou? Doe niet zo moeilijk. God, er zijn weer regeltjes en dan moet iedereen zich weer aan houden. Wat een flauwekul.
Ja, draai het eens om. Geef eens aan wat er fout kan gaan.
Nou, wat fout kan gaan is dat informatie door onbevoegden misbruikt kan worden. En dat kan resulteren in een datalek. Dus dat iemand in een benadeelde positie komt omdat de informatie is gelekt. Ik geef een voorbeeld, niet bij het OLB, maar algemeen. Stel je voor, je gaat naar een laboratorium om een bloedonderzoek te doen. Daar hebben ze hun informatiehuishouding niet goed geregeld. En jouw resultaten, die staan ergens op een tafel. En iemand maakt daar een foto van, omdat die, ja, de mens is heel nieuwsgierig natuurlijk van aard. Die denkt, goh, die komt mij bekend voor, ik maak een foto van. Ja, dat betekent dat een kwetsbare informatie wel buiten de beschermde omgeving van de organisatie is gekomen met alle gevolgen van dien.
Stel dat die foto bij een werkgever waar jij aan het solliciteren bent terechtkomt en je zegt van, oh, die is ziek,
precies,
die hoef je niet aan te nemen.
Precies. En wij wonen op een eiland. We weten wat hier allemaal zich afspeelt.
Wij weten
met z'n allen hoe vaak op social media gezegd wordt dat informatie bij verschillende organisaties worden gelekt. Dus ik wil zeker niet de OLB dan in deze benoemen, want het is gewoon heel breed. Nou, je wil dat voorkomen. Je wil voorkomen dat er überhaupt de mogelijkheid is om dit te laten gebeuren. Dat betekent dat je wel beter over na moet denken hoe je het beschermt.
Even nog voor alle duidelijkheid. Het voorbeeld wat je geeft van het laboratorium
is fictief. Absoluut fictief. Maar dat is een extreem voorbeeld. Stel je voor iemand die gaat testen op AIDS. Nou, dat is heel heftig. Of het resultaat negatief of positief is, is heel heftig dat je de drang hebt om dit te doen. Dus al zoiets kan die persoon in een enorm benadeelde positie manoeuvreren.
Ja, zelfs het feit alleen maar dat je laat testen.
Bijvoorbeeld.
Ja.
En er kunnen op heel veel manieren misbruik worden gemaakt van de informatie. Want data, daar waar vroeger men meer op industriegerichte aanpak had, is data nu het nieuwe goud. Dus wat wij gaan mijnen, waar vroeger goud was, is data wat wij mijnen. Data is toegankelijk, in grote schalen toegankelijk. Dat betekent dat wij met data heel veel kunnen. En daardoor ook heel vaak misbruik maken van wat er is.
Een nieuwe misdaad in die tijdsdistal
bijvoorbeeld. Fraude is daar een heel groot probleem. Dus op het moment dat bijvoorbeeld kopietjes van cedula overal liggen, dan vergroot je de kans dat er sprake kan zijn van identiteitsfraude. Ja. Als iemand met malafide bewegingen dit wil in ieder geval eigenen.
Je hebt natuurlijk op dit eiland, is het ook anders. Het is nog steeds, het is niet meer 12.000 mensen. Het zijn er nu 25.000, maar nog steeds heb je heel veel bekenden. En in sommige gevallen denk ik ook dat je er niet eens onderuit kan. Als ik naar het ziekenhuis ga en ik moet naar de cardioloog en ik zit daar in de wachtkamer, dan zie ik zo 2-3 bekenden die denken, heb jij ook wat aan je hart dan?
Ja.
Dat is... Nou ja, op die manier ben ik bij dit programma gekomen, omdat wij elkaar bij de dokter tegenkwamen.
Nou ja, kijk, daar ga je. Dat was ook voor die AIDS-test, toch?
Kijk, we zitten natuurlijk in een hele kleinschalige gemeenschap. Dat brengt per definitie uitdagingen met zich mee. En wat ik allemaal zie, op het moment dat ik het ga verwerken, dus ik zit daar en ik ga het opschrijven, ik neem het op in een systeem. Ja, op dat moment begint het verwerken van persoonsgegevens. En waar wij op toe moeten zien is, hoe zorg je voor die naleving van juist die verwerking? En dat is een uitdaging niet alleen maar voor Bonaire, Saba en Station. Het is een uitdaging wereldwijd.
Ja.
Het is zo'n grote uitdaging dat toen nog 28 lidstaten van de EU, nu zit Engeland niet meer tussen, zij toen al hebben nagedacht, hoe gaan wij binnen Europa om met onze data? En daardoor is in 2018 nieuwe wetgeving gekomen die dermate strikt is, dat het inmiddels een wereldnorm is geworden waar zelfs een Amerika aan moet voldoen.
Ja.
En wij moeten daarin ook meegenomen worden. Dat is helaas niet gebeurd vanuit het Haagse. De eilanden die hebben een eigen wetgeving. Dus Bonaire, Saba en Station hebben een eigen best wetgeving hiervoor. Maar het bijzondere is dat binnen ons koninkrijk hebben we elk land heeft ook een wetgeving. Dus je ziet erbij wel hangen. Uitwisselen van gegevens binnen het koninkrijk is al een uitdaging.
Ja.
Omdat je gewoon elke keer dat je op send drukt op een computer, en dat gaat naar Curaçao, of het gaat naar Aruba, of naar Sint Maarten, of naar Nederland, het Europese deel van Nederland, is dat al een vraag van, mag ik dit wel doen?
Ja, dat is eigenlijk een inbreuk op de wet.
Het is op het moment dat vanuit het Europese deel van Nederland informatie wordt gestuurd naar Bonaire, Saba en Station, wat notabene Nederland is.
Ja.
Constitutioneel gezien Nederland. Op dat moment vindt er iets heel bijzonders plaats. Je gaat binnen je eigen land, ga je eigenlijk een totaal ander regime van wetgeving in die mindere bescherming biedt dan die in Rotterdam bijvoorbeeld.
Ja, maar het is ook omgekeerd. Want het moet natuurlijk wel kunnen. je moet wel die informatie kunnen delen. Als ik,
je moet het natuurlijk.
Weet je wel, als mensen naar een ziekenhuis moeten of iets dergelijks, dan moet dat gewoon wel kunnen.
Stel je voor dat wij vanuit de politie informatie niet kunnen uitwisselen met een RST. Nou, dan hebben we een probleem.
RST is?
Dat is Recherche Samenwerkingsteam. Dus die doet ook met buiten de grenzen om met strafbare feiten, nou,
heel vaak,
gegevens.
Heel vaak wat moeilijke zaken die worden naar het RST gegeven. Omdat dan
de
persoonlijke betrokkenheid hier ook minder is. En...
Maar ja, je wilt juist dat die toegang hebben tot die data.
Precies. Juist.
En dus dat is juist tegenovergekeerde.
Een instituut als Interpol.
Je wilt juist niet dat dat beschermd wordt. Je wilt dat open is.
Je wilt zorgen dat op het moment dat je uitwisselt met elkaar, dat de juiste basis en bescherming is voor zo'n communicatielijn. Dat is wat je wil.
Maar dat er die communicatie wel is, want een instituut als Interpol bestaat bij het uitwisselen van data.
Precies. En daar moeten we met z'n allen voor zorgen, want de wetgeving is niet om je te beperken om informatie te delen, maar juist om jou de juiste wijze te geven hoe je dat moet doen, zodat het ook beschermd blijft. Want dat is echt een grote uitdaging, nu zeker met problemen binnen cybersecurity.
Hoe lang ben je hier al mee bezig?
We zijn al als organisatie, onze commissie bestaat al 10 jaar... en ik ben inmiddels al 9 jaar werkzaam bij de commissie. Dus wij hebben natuurlijk heel veel ervaring al binnen de regio, ook binnen Caribisch Koninkrijk. Wij zijn de enige toezichthouder binnen Caribisch Koninkrijk. Dus Curaçao, Aruba en Sint Maarten hebben geen toezichthouder. Dat betekent dat wij ook heel vaak benaderd worden vanuit de landen om in ieder geval assistentie te geven. Wij doen dat omdat wij ook inzien dat dat ook een meerwaarde heeft. Maar hebben wij daar juridictie? Mogen we daar wat doen? Nee, tuurlijk niet. Dat mijn grenzen zijn de best.
Wat moet jij ontzettend veel aspirine slikken?
Valt reuze mee.
Echt, het
valt reuze mee.
Ik krijg van dit verhaal alleen al krijg over.
Als je die stralende glimlach daar ziet, dan valt het reuze mee.
Het is weekend.
Het is mega interessant. Ja. En ik denk dat heel veel mensen het belang echt onderschatten.
Bewustzijn is er niet.
Ja, nee, dat is printen en je laat wat liggen. Oké, dan gaan we naar secured printen. En dan krijg je dit. Er ligt nog wat van mij bij die printer. Neem jij de... Je loopt toch naar die printer. Neem het even mee. Dat klinkt zo onschuldig.
Ja. Ja.
En in 7 keer, in 8 keer is dat waarschijnlijk ook. Maar het zijn ook situaties waarbij zoiets totaal niet onschuldig is. Ja. Inderdaad.
Je print iets en je vergeet...
Vergeten.
Er komt een telefoontje en je vergeet gewoon dat printje daar nog
is. Maar hoe vaak dat niet gebeurt, hè? In bedrijven waar je secured print, dus je moet je met je printpasje, je dingetje, je doet even met je printpas, je haalt je pas langs of je geeft die code. Dat ding, dat zijn er heel veel, hè, want je moest 30 pagina's, shit, oké, 30 pagina's. Ondertussen ga je koffie drinken, je krijgt een belletje en je zegt tegen de volgende die achter de printer staat, neem jij dat voor mij even mee, dan ga ik alvast. Dit lijkt heel onschuldig.
Ja.
Ja, en dan sta je bij de printer. En dan haal je dat uit de printer. Hoe vaak ik het zelf ook niet heb gehad dat ik dacht van... dit ligt er nog, maar dat is niet voor mij. Maar dat ding gaat spugen. En dan moet ik kijken en tellen of ik inderdaad mijn 30 pagina's heb. En toevallig pak ik er 32. Die 32, die draai ik om. En ik heb het gezien.
Ja.
Simpel.
Ja.
Op dat moment zijn het alsmaar keuzes enzovoort. En dat is super lastig. Dus ik denk dat we met z'n allen gewoon erop moeten letten dat dat niet gebeurt.
Dus eigenlijk moet jij beboet worden nu.
Als ik daar wat mee zou doen, zeker. Maar het grappige is, als ik dat dan zeg... Weet je, ik ben de in- en de uit-HRM'er. Dus ik ben natuurlijk afhankelijke of onafhankelijke consultant. Als ik daar wat van zeg, dan is dat toch heel vaak dat mensen mij toch aankijken van... Stel je niet aan. Je weglopen van je computer. Niet even je computer locken, maar zo open laten staan. Maar, hoe is een kantoor ingericht? En iemand aan de balie kan letterlijk meekijken op het scherm van iemand die daar gewoon aan het werk zit. Nooit over nagedacht. Er wordt ook hier met de inrichting van kantoren, zelfs bij nieuwe gebouwen, wordt nooit bedacht, oké, we gaan hier dus. De bedoeling is dat die 7 man in staat. Het is ook een loketfunctie. Hoe gaan wij die bureaus neerzetten? Waar komen de aansluitingen? Dan krijg ik dus nu te horen, dat kan niet anders. Hè? Die computeraansluiting, die zit zo.
Ja, maar dan, zelfs dan nog heb je mogelijkheden. Want ik weet uit Nederland dat daar dus werkplekken zijn waar echt geheim informatie op staan. En dan heb je speciale monitoren die je alleen maar recht van voren ziet wat er staat.
Precies.
En als je ook maar een millimeter ernaar staat, zie je niks meer.
Bijvoorbeeld. Maar daar moet je dus over nadenken. En dat is denk ik ook wat Rowella zegt. Van, weet je, er zijn heel veel, je kunt heel veel. Ja. Soms investeren, soms is het heel veel menselijk gedrag, et cetera, et cetera. Maar ja, als je dat niet gewend bent, moet je dat inderdaad echt aangeleerd worden. En niet binnenkomen en zeggen, ja, vanaf morgen clean desk policy. Waarbij jouw mensen echt aankijken van, wat bedoelt die leidinggever nu? Of inderdaad vragen, dat is leuk. De dossierkasten zijn niet aanwezig. We hebben hier nog steeds te maken met veel hard copy, helaas. Waar is dan die dossierkast? Want ik wil wel, maar hoe dan?
En die al eerder genoemd is verder.
Dat bedoel ik.
Nee, het is en blijft een uitdaging. En je zegt het heel goed, Judith. Uiteindelijk werk je met mensen. Mensen hebben een bepaalde modus operandi. Zit heel diep in hun cognitie. Bepaalde
methoden. Gebruik je al hele moeilijke woorden.
Ja, maar helaas moet je dat wel omswitchen. Want het gaat
uiteindelijk om... Ik kom even op voor het belang van de luisteraar.
Ja, nou, mensen moeten hun gedrag aanpassen. Het is een gedrag, het is geen cultuur. Een gedrag kan je aanpassen. En het gaat ook om aansturing van bovenaf. Mm-hmm. Elke keer als het niet goed gaat, wijs jouw medewerker daarop. Zorg dat je binnen je organisatie het thema privacy gewoon bespreekbaar maakt. Wat betekent dat binnen wat wij doen met elkaar? Sommige organisaties moeten dat verplicht hebben. Zoals een ziekenhuis bijvoorbeeld. Andere minder, maar toch heb je informatie. Wil je dat iedereen dit weet? Is dat het? En heel vaak proberen wij dat aan te geven. Van, nou, is privacy belangrijk voor jou? Nou, mensen zeggen, nou, ik heb niks te verbergen. Eerste wat ik hoor, ja, ik heb niks te verbergen, ik ben super transparant.
En niemand hoeft dat. Mijn antwoord is altijd, maar en niemand hoeft dat te weten.
En ik zeg, nou, dus als ik dat zeg van jou, je hebt niks te verbergen, als transparant, en ik vraag, nou, wat verdien jij? Nou, en dan is het ja, maar dat hoor je niet te weten. Ik zeg, nou, dus het gaat niet om wat heb je te verbergen, maar wat wil jij beschermen? Dus het is gewoon alleen maar een andere woordkeuze, hetzelfde onderwerp. Wat wil jij beschermen?
Want ik hoorde laatst iemand zeggen in dit verband, en dat vond ik een hele goeie, van oké, vind je het niet belangrijk? De laatste keer dat jij jouw Facebook-pagina was gehackt, toen raakte je behoorlijk in paniek.
Bijvoorbeeld, ja. Mensen staan er niet bij stil.
En dat is dus in feite wat er gebeurt.
Precies. Dus weer, wij weten dat we hebben nog een lange weg te gaan. Dat gaat niet vandaag op morgen veranderen. Maar organisaties die het beter horen te weten, zeker nadat we heel erg lang voorlichtingssessies, gesprekken hebben gevoerd, ja, die moeten nu wel het serieuzer gaan nemen. Ja. En daar zijn, dat is de publieke sector niet uitgesloten.
Aansluitend hierop de vraag aan jou. Nog een vraag aan jou. Als mensen in een organisatie of in een situatie waar ze zitten, of bij ergens waar ze komen aan de balie, en ze zeggen van dit klopt niet. Waar kunnen ze dat melden?
Ze kunnen dat altijd bij ons melden op onze e-mail info@cbpbest.com. Ze kunnen
nog
ons
keer,
bellen.
Nog een keer heel langzaam, heel
info
duidelijk.
info@cbpbest.com.
B-E-S. CPB.
CB. College.
Ja,
CBP. Bescherming.
CBP.
Ja, College Bescherming Persoonsgegevens.
Bijna iedereen draait het per ongeluk om.
Ja, ik merk het.
Ja, dat zit in mijn hoofd.
Ja,
in mijn
hoofd.
CBPBest.com. Ze kunnen ons ook bellen.
Maar CPB is namelijk ook iets. Het Centraal Planbureau.
Precies.
Nee, maar dat klopt. En dat zit een beetje in je hoofd.
Oh.
Ja.
Oh, en het was al zo'n hoofdpijndossier.
Ja, het was al een uitdaging. Maar ze kunnen ons ook bellen op 715-9114.
715-9114. Nog één keer vanaf het begin.
715-9114.
Oké, nou dat. En als je het nou nog niet had, dan moet je maar de podcast terugluisteren.
Ja.
Facebook, hebben jullie iets van Facebook?
We zijn nog niet zover dat we social media gaan inzetten, want dat betekent dat je het moet onderhouden.
Mm-hmm.
Dus wij zitten nu met de focus op onderzoeken. Dat betekent dat wij eigenlijk proberen gewoon via radio, interviews, proberen wij wel de boodschap te verkondigen. En niet via social media platform.
Laatste vraag.
Ja, ik wil plaatje draaien.
Ja, daarom.
Plaatje draaien.
Dit is een kort antwoord, denk ik. Jullie zijn een tijdje geleden aangekondigd dat je een onderzoek gaan doen over het hele e-mailgedoe binnen de Eilandsraad. Wanneer komt daar een uitslag van?
Nou, we hebben dus dat niet aangekondigd. We hebben aangekondigd dat er een onderzoek komt naar een datalek bij burgerzaken.
Oké.
Daar zijn wij nu mee bezig. Dus we hopen dit jaar wel het kunnen afronden.
Maar het verhaal dus in de media dat jullie ook een onderzoek zouden doen naar het e-mailgedrag en het lezen van e-mails binnen de Eilandsraad, dat hebben jullie dus niet in onderzoek?
Nou, dat hebben wij dus ook niet aangekondigd. We hebben wel aangekondigd dat wij gaan kijken in hoeverre wij onderzoek gaan doen naar wat op social media is verschenen over het lek van een exitgesprek bij een ex-ambtenaar.
Oké. Okay.
Dat was en daar dat hebben wij even geparkeerd om het onderzoek, lopend onderzoek, eerst af te ronden.
Oké. Okay. Ja? Helder.
Oké. Okay.
Ik vind het wel echt een supergoeie uitleg.
Ja, zeker.
Ik heb
zoveel respect voor je.
Ja, dat absoluut.
Ik heb vooral die stralende glimlach van jou heb ik ontzettend respect voor. Ondanks alle...
Ja, dat je daar al die jaren nog steeds bij kan lachen.
Ik vind mijn werk heel erg leuk. Ik ben heel erg gezegend dat ik het mag doen.
Ja. Nou ja, ik liever jij dan ik. Laat ik het zo zeggen.
Ja, nee, ik ben blij met jullie.
Nou, we doen het graag.
Ik heb een toepasselijk plaatje. Ik heb de Who met Who Are You?
Ontdek Bonaire Automation, al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Iedere zaterdag tussen 12 en 2, Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen, Megel 101.1.
Mocht je afvragen waar je naar zit te luisteren, dat is Op de Klippen, het actualiteitenprogramma van Mega Hit FM 101.1 FM. Dan wel Op de Klippen, de podcast.
Oftewel het geneuzel van Michiel, Martijn en Judith.
Ja, nou ja, noem het maar geneuzel.
Geneuzel. Ik vind dat we hele belangrijke onderwerpen zomaar aan zitten te stippen.
Absoluut.
En aansnijden.
Absoluut.
En wat iets meer zei. Judith.
Ja.
Nou, heb jij weer iemand uitgenodigd?
Ja, ik heb weer iemand uitgenodigd. Ja,
het
dat
is
klopt.
Een beetje jouw show, hè?
Het is een beetje
was ook Martijn's show. Ja, we zijn allemaal oude lullenmuziek aan het draaien die hij mooi vindt.
Nou,
jij komt tekort. Jij draait voor mij allemaal leuke oude muziek. Judith heeft allemaal leuke gasten.
Ik heb zo nog 3 platen uit de top 40.
Maar zijn die leuk?
3 platen te draaien.
Okay. Maar zijn die ook leuk?
Ze zijn gezellig.
Ze zijn gezellig.
Ze zijn heel gezellig.
Nou, dat komt goed uit dat het gezellig is. Want we hebben namelijk een hele leuke, gezellige gast aan tafel. En ik ben heel erg blij, want ik ben heel eerlijk. Het is natuurlijk, we hadden wat andere gasten uitgenodigd. En er heerst echt iets van, I don't know, COVID, verkouden. Dus we hadden wat afzeggingen.
Is het niet ook dat we heel veel luisteraars hebben?
Heel veel meer.
Want we hebben echt, ik merk echt gewoon dat mensen altijd, wacht even, dat programma. Nee, dat kan ik wel.
Want wij zijn echt elke keer, maar goed, er zijn mensen die zijn gewoon goed in praten. En er zijn wat mensen die vinden dat misschien minder prettig.
Ja, mensen die bang zijn dat ze hun mond voorbij praten. Dat ze te veel zeggen dan ze zo moeten zeggen.
Ook. Hebben we vandaag denk ik totaal geen...
Geen
last van. Wij drie ook niet. En onze vorige gasten, Roëlle Poirier, zeker ook niet.
En
die twee meiden, die waren leuk.
Ja, hè? Ja.
Kom op man, terug hebben.
Tijdje geleden hadden twee meiden hier aan tafel die naar Nederland zouden gaan. En daar... Dan had ik zoiets van, die voelen heel duidelijk dat er heel veel mensen zitten te luisteren.
Deze twee hadden daar totaal geen last van. Nee, dat is helemaal leuk.
Die geloofden het niet. Onze adverteerders zouden moeten luisteren.
Ja.
Die moeten begrijpen van, dit wordt door heel veel mensen beluisterd.
En herbeluisterd.
Gaat
in het archief, dat mag.
In het archief, inclusief de reclames, gaat hij naar de podcast. Dus ik snap niet dat we niet meer sponsors hebben.
Nee, ik eigenlijk ook niet. Nee.
Die sponsors die moeten ons eigenlijk, als je slim bent.
795-1140.
795-1140.
Dat is ons sponsornummer?
Dat is mijn...
Dat is jouw sponsornummer?
Dat is mijn nummer. Dus maak alsjeblieft geen misbruik van. Maar iedereen die zegt van, nou jongens, wij willen dit programma een beetje steunen.
Ja, precies. En dan ga ik vaker domme liedjes maken. Maar goed, ik vroeg Judith,
en
ik kwam hierop uit. Ik vroeg Judith, wie heb je nou uitgenodigd?
Ik heb uitgenodigd die Seni.
Ja, die is ook beautiful trouwens.
Ja, ik wou even zeggen, echt? We hebben vandaag echt waanzinnig mooie vrouwen aan tafel.
Alleen mooie mensen.
We hebben alleen maar mooie mensen.
Wat doe ik
mooie
hier?
Vrouwen.
Ja, dat weet ik niet. Mooie vrouwen.
Mooie vrouwen, geen mooie mensen.
Ja, mooie mensen. Kom op, gender, kom op. Mooie mensen. Ik heb uitgenodigd die Seni. Die Seni is, wij kennen elkaar al heel erg lang. En een voor mij zeer gewaardeerde HR-collega. Die zich beweegt ook op allerlei gebieden van HR.
HR, human resource. Maar wat is dat?
Nou ja, een soort personeelszaken, maar dan plus, meer. Meer dan alleen maar administratie en de paycheck. Dus wij zorgen ervoor, en zo zijn er natuurlijk nog een aantal mensen op het eiland, hè, dat we de belangen van de medewerker in balans blijven houden met de belangen van de werkgever. Wij zorgen er heel vaak voor dat we mensen kansen kunnen bieden in het kader van ontwikkelen en opleiden. En nou ja, ik denk dat dat een hele mooie intro is. Dus nou, die Seni pak hem even lekker over.
Sorry, mag ik nou heel even tussen? Want ik zei net iets waarvan ik denk opeens nu van, oeh, dat kan helemaal verkeerd begrepen worden.
Wat je telefoonnummer?
Nee. Ik zei van, er zitten geen mooie mensen aan tafel, maar mooie vrouwen.
En toen zei ik weer terug, mooie mensen.
Ja, daarom zeg ik ook van, dat had kunnen begrepen kunnen worden van dat ik vrouwen geen mensen vind. Nee, dat ging over dat ons twee.
Het ging over dat wij twee lelijke mensen zijn.
Even
voor de context. Ja, maar
wij hebben een hoofd voor radio.
Ja, we hebben een typisch hoofd voor radio.
Nou, ta-da-da-da-da-da. Er worden ook foto's gemaakt nu, dus kijk vooral ook naar de foto's. Terug naar onze gast. Ik ben heel blij dat je hier aan tafel zit, die Seni. Want jullie hebben volgens mij, ik weet niet wat al allemaal gedaan in de media.
Ja,
en nu hier. Dus ik zou het heel leuk vinden om een beetje heel kort te vertellen wie jij bent. Mm-hmm. Dat kan jij alleen maar veel beter dan dat ik dat kan.
Yes.
En ook de reden waarom jij dan vandaag in elk geval hier aan tafel zit.
Ja. Nou ja, bedankt voor de uitnodiging. Altijd leuk om weer aan tafel te schuiven. Om iets leuks te vertellen over alle leuke projecten die ik doe. Nou ja, als eerst ben ik dus die Seni Molina. Ik ben, zoals Judith net vertelde, HR-adviseur. Eigen onderneming in HR. Dus ik doe verschillende projecten all over the place hier op Bonaire. En zoals Judith zegt, HR++. Dus het is niet altijd inderdaad de payslips en de administratie achter je computertje. Maar we doen veel meer dan dat. Denk ook aan teambuilding, denk aan development trainingen. Nou ja, zo gek, dat doen we allemaal als HR. We zijn echt van de duizendpoten van een organisatie, vind ik altijd. En ja, 3 jaar nu op Bonaire en echt still having fun.
Goed zo.
Zeker.
3 jaar op Bonaire? Je komt hier niet vandaan?
Nou, ik heb wel Bonaireaanse roots. Ik moet altijd van mijn vader erbij zeggen uit Rincon, want anders telt het niet, hè? Want blijkbaar is Bonaire en Rincon 2 verschillende plekken. Maar ik ben zelf geboren op Curaçao en met 12 jaar verhuisd naar Nederland. En eigenlijk altijd in Nederland gewoond, gestudeerd en gewerkt. En 3 jaar geleden dacht ik van ja, ik wil terug naar huis. En ik wil mijn steentje bijdragen op de plek waar ik vandaan kom.
Dat zit in je bloed, hè?
Ja, zoiets
voel ik ook. Als je hier vandaan komt, ik ben ook een cursus begonnen. En dan ben je in Nederland en dan op een gegeven moment...
Ja, toch weer terug.
Ja, je komt toch wel terug.
Terug. Maar dit is dan wel weer een beetje... Hier is het wel nu zoals cursus toen was.
Ja, klopt. Ik moet zeggen, als kind kwam ik heel vaak met Dia de Rincon naar Bonaire. En ik kan me herinneren dat dit er niet eens was. Waar we nu zitten, Cuba Company, dat was gewoon helemaal plat. Hier stopte de bus. En dan gingen we daar bij de WAF uitstappen. En dan hier op de bus. En dan reden we naar Rincon. Dus toen ik aankwam...
Ja, toen had je nog een bus.
Maar dat is... trust me, het is geen openbaar vervoer. Het was zo'n bus die iedereen vervoerde van Playa op Dia de Rincon. Om daar Dia de Rincon te vieren. En we kwamen met een boot aan. En volgens mij is meer dan toen echt 3 boten of zo hier. Dus de Miss Anne, Waterworld en... die andere weet ik niet meer. Dat is ook wel echt gewoon heel lang geleden. Toen was ik 8 of zo. En nou ja, er komen 3 boten altijd dan aan. En nog Divi's en ILM vroeger.
Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel, ja.
Ja, ALM. Ik heb het ook nog gevlogen.
Ja.
Ik had nog een t-shirt van ALM. Ik heb heel lang mee rondgelopen.
Serieus?
Ja, je kunt ze nog bestellen. Je kunt ze nog bestellen. Ja, op YouTube staan gewoon... Oh, niet YouTube, sorry. Op eBay staat iemand die verkoopt oude...
Oh, wow.
Oude vlieg... Ja, die wordt gewoon opnieuw gedrukt natuurlijk.
Ja, oké. Okay. Ja.
Maar ik had zo'n mooi ALM-t-shirt.
Ja, en, misschien...
Liep ik mee over straat. Nou, jongen, iedereen sprak me aan. Al die oude Bonaireanen. Ja. Oh, ja. Ja.
Ondanks altijd laadmaatschappij. Maar uiteindelijk had je toch wel verbinding. Terwijl dat nu, met alle vluchten van ZR en Divi... Mm-hmm. Je kunt nu niet meer zeggen van... Oké, weet je wat, vanavond... Ja, is goed, vanavond vlieg ik naar Curaçao en even een ticket boeken. Dat is gewoon totaal... Nee, je moet echt dagen van tevoren. Ja,
bizar eigenlijk, hè?
Ja, best wel. Best wel. Maar ja, dat kan jij je dus nog herinneren.
Ik kan me dat nog herinneren. Gaaf. En toen was Bonaire echt voor mij, was het echt een cultuurshock toen ik uit het vliegtuig stapte. Ik dacht, wat is dit? Zoveel mensen, auto's, oké. Dus het was echt een verrassing. Maar
je bent hier.
Ja.
En wij zijn blij dat je er bent. Althans, ik ben absoluut blij dat je er bent. Hey, je hebt een hele week, volgens mij. Ik heb constant advertenties gezien.
Ja.
Heel veel in de lokale media.
Zeker.
Torna Pabimintu, Kuta Great.
Ja.
Maar daarom ben ik zo ontzettend blij dat je gewoon hier dat ook komt vertellen. Want wij willen het ook weten.
Zeker, zeker. Ja, we hebben een intensieve mediatour gehad, inderdaad. En was voornamelijk inderdaad lokale radio en tv. Facebook natuurlijk ook volop. En het gaat dus om het project Disarayable Miss. En in het Nederlands is dan jezelf ontwikkelen.
En wie zit daarachter? Welke organisatie?
Plantje de Trabouw organiseert dit project. Ik ben de projecttrekker daarvan. Ze hebben me ingehuurd om dit helemaal voor ze te organiseren. En we hebben in 2023 zijn we gestart met een onderzoeksfase. Want we hadden een budget om de arbeidsmarkt van Bonaire te versterken. Ja, en hoe ga je dat doen? Je hebt verschillende facetten natuurlijk van de arbeidsmarkt die versterkt moeten worden. Maar een van de kanten is natuurlijk development, dus het ontwikkelen daarvan. Wat ik uit de onderzoeksfase heb gemerkt is dat heel veel mensen hier op Bonaire die studeren bijvoorbeeld elektricien, dan ga je bij de enige nutsbedrijf werken hier en dan ga je met pensioen. Dus er is geen beweging op de arbeidsmarkt. Dus daar willen we verschil in brengen door mensen te laten ontwikkelen, zodat ze ook kunnen bewegen. Want wat je ook ziet is dat de ontwikkelmogelijkheden op Bonaire, die zijn er wel, maar die zijn of heel prijzig, dus niet voor iedereen toegankelijk. Maar ook, er is ook een heel beperkt aanbod. En anders moet je toch weer kijken naar het buitenland, online cursussen en dat soort dingen. Die kan je natuurlijk ook aanschaffen, maar een training natuurlijk hier zelf op het eiland is natuurlijk effectiever. En zeker ook gericht op het eiland. Dus dat is ook een hele belangrijke aspect. Nou ja, daar was het dus wat ook miste op de arbeidsmarkt. Dus goede ontwikkelingsmogelijkheden. Nou, en daar is dus het budget Disarayable Miss, zeg maar, of het project ontstaan met dat budget. En dat hebben we vormgegeven door dus 31 gratis trainingen aan te bieden vanuit Plantje de Trabouw. Verschillende thema's, verschillende niveaus van mensen. Dus leidinggevenden kunnen meedoen, medewerkersniveau. Dus het is echt een hele diverse aanbod, moet ik zeggen. Hebben we geprobeerd dat we echt voor ieder wat wils hebben. Dus vandaar dat ik ook overal in de media om dit te promoten. Want ik wil natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen hier gebruik van maken.
Hey, en dan heb je het over tal van trainingen.
Uh-huh.
En eigenlijk voor een hele brede laag van mensen die werken. Hè, ja. Arbeidsmarkt hebben we het over mensen die aan het werk zijn.
Klopt.
Kan je dan, weet ik niet, over 3 weken of zo? Wat zijn er over? Jullie hebben er volgens mij al één gehad.
Ja, we hebben een
die
hele.
Zag ik.
Ja, klopt. We hebben een hele leuke en succesvolle training gehad afgelopen donderdag. En dat was leidinggevende het belang van medewerkers ontwikkelen. Waarom? Omdat heel veel leidinggevende en managers die geven dagelijkse begeleiding aan een groep, maar die hebben niet zo inzicht op het ontwikkelen van mensen of development van mensen. Hoe doe je dat dan? Welke tools kan je inzetten? Een van onze trainers, Miluska Hansen, heeft training verzorgd, waar verschillende managers, werkgevers en recruiters er waren, want die begeleiden ook vaak leidinggevenden. Dat was echt superleuke training. Je kan op Facebook onze
foto's kijken.
Ja, daarom die weet ik inderdaad. Mm-hmm. Oké, noem maar nog eentje. Totaal ander idee of totaal ander... Nou ja.
Ja, dus ik denk dat als er luisteraars zijn die een kleine organisatie hebben, bedrijfje, onderneming, en die hebben personeel, dan weet je ook wel dat soms je medewerkers ook wel gemotiveerd moeten worden. Hè? Ik denk dat ik zelf heb beide culturen en ik weet dat er in de werkethiek soms verschillen zijn. Hè? Wat wij gewend zijn uit Europees Nederland en hoe het hier op het eiland gaat. En we hebben dus verschillende trainingen ook in die thema. Dus motivatie, dus hoe motiveer je jezelf om voor werk te zoeken, maar ook je werk te behouden. Hoe gedraag je je eigenlijk op je werk? Dus daar hebben we een training in. Voor een belangrijke thema, dit is ook herkenbaar denk ik Judith, zeker als HR. Wij komen vaak mensen hier op het eiland tegen. Het is ook een bekend een fenomeen hier op het eiland, dat je mensen hebt met een niet zichtbare beperking. En hoe herken je ze en hoe ga je ermee om? Dus ook ik spreek even op mijn telefoon. De 24 september hebben we eerste training communiceren met LVB. Dus dat betekent dus communiceren met mensen met een niet zichtbare beperking eigenlijk.
Ja.
Dus dat tackelen we, dat is fantastisch.
Doe even de afkorting LVB, want... Dit is trouwens een afkorting die ik hier veel meer hoor dan in Nederland. Wij gebruiken dat hier nog.
Ja.
En het betekent laag verstandelijk beperkt. Ik heb een beetje het idee dat we dat hier op Bonaire min of meer te pas en te onpas gebruiken. Mensen met een hoorbeperking, mensen die doof zijn, die hebben wij jarenlang geschaard. Lekker makkelijk onder de groep laag verstandelijk beperkt. Ja. En dan denk ik altijd, oké, dan, hoe werkt dat? Ja, serieus.
Ja,
ja, nee, serieus. Tot op, bijna nu moet ik heel eerlijk zeggen.
Dus vandaar dat ik hem ook even...
Slechthorende onderlaag.
Ja. Kijk, en dan kun je zeggen, ja, maar goed, hè, zeker van een bepaalde generatie zijn natuurlijk mensen met slechthorende of doof. Hebben niet echt onderwijs genoten omdat er dat niet was.
Ja, maar dan zijn ze nog steeds niet verstandelijk beperkt.
Exactly. Dan zou je kunnen bedenken dat het misschien hier en daar ontbreekt aan schoolse kennis. Maar dat wil nog niks zeggen over het intellect en intelligentie van mensen.
Laag geschoten, laag verstandelijk is
dat
echt
is echt
anders.
Ja. Maar goed, dat is... Maar inderdaad, op het moment dat je dat 1, 2, 3 niet ziet...
Ja.
Dan kan misschien jouw manier van communiceren totaal de plank misslaan.
Ja.
Als jij een werkopdracht geeft. Jij vraagt aan iemand om iets te doen voor jou, workwise. En als je dan weet dat het misschien handiger is als je in korte zinnen praat. Dat je moeilijke woorden vermijdt. Omdat dan die persoon uitstekend zijn of haar werk kan doen.
Ja.
Maar als jij daar als een, dan kijkt hij waarschijnlijk jou aan en denkt hij, wat bedoel je nou?
Een vriend van mij is slechtziend. En die moet heel vaak tegen mensen zeggen van... Hey, ik ben slechtziend, niet slechthorend.
Juist. Dat weten we natuurlijk. Ja. Mensen in een rolstoel worden nooit rechtstreeks aangesproken. Mm-hmm. Er wordt altijd gesproken met degene die achter die rolstoel staat... om die rolstoel te duwen. Denk altijd van, hoe dan? Mm-hmm. Maar laag verstandelijk beperkt. En dat is best wel... We hebben hier... en ik neem deze uitspraak op mijn eigen konto... wie hem deelt is fijn, maar ik neem hem even, want anders krijgen we daar gezeur over. Er zijn hier best wel verhoudingsgewijs een flink aantal mensen laag verstandelijk beperkt, zonder in te gaan hoe of wat. Er zijn ook bijvoorbeeld hier een aantal mensen, soms gekoppeld aan laag verstandelijk beperkt, maar soms ook niet, laag geletterd.
Ja.
Dat zijn wel dingen die misschien niet 1, 2, 3 zichtbaar zijn voor een leidinggevende, voor een werkgever. Maar waar je wel op vastloopt. Dus ik denk dat zo'n training, die dan echt bedoeld is voor leidinggevende en werkgevers, om je even gewoon wat wakker te schudden. Dat komt natuurlijk ten goede van jezelf. Want dan kan je een ander veel beter begrijpen. Dan heb je waarschijnlijk als leidinggevende veel minder frustratie. Maar hoe blij maak jij een medewerker als die in één keer doorheeft dat hij eigenlijk snapt wat jij bedoelt? Ja. En dat hij dus kan uitblinken in wat hij prima kan.
Daarmee kan iemand die laag geletterd is opeens een kans krijgen... die hij als laag verstandelijk niet krijgt.
Juist.
Maar het is natuurlijk ook wel een lesje zelfkennis, hè? Dat mensen gewoon niet in de gaten hebben... dat ze zelf helemaal niet goed met die mensen kunnen communiceren. Ja. Ik denk dat je... Zo'n cursus, ja, dat houdt je een spiegel voor.
Ja, exactly.
En ik denk dat de cursus echt ook bedoeld is voor die mensen. Want soms, weet je, in je dagelijkse, wat ik vaak tegenkom, ook naar aanleiding van dit onderzoek. Je komt bij bepaalde werkgevers, maar ze zijn zo gefocust eigenlijk om winst te maken. Ze zijn een klein bedrijf, dus ze hebben misschien 5 mensen onder zich. Dus dan, het is niet dat ze niet willen, maar je focus ligt gewoon ergens anders op. Maar hoe mooi is het eigenlijk als je de kwaliteit van deze mensen kan inzetten om nog steeds je winst te behalen of misschien juist...
En het is ook een andere manier kijken.
Ja.
Ik heb lesgegeven op het mbo, hier en ook in Nederland. Mm-hmm. In Nederland had ik een van mijn leerlingen, was redelijk zwaar autistisch.
Oh ja.
Een van mijn meest favoriete leerlingen. Die was geen moment afgestudeerd, niveau 4. En die kreeg moeilijk een baan. Ja. Want hij was autistisch. Het was ook onmiddellijk aan te zien als bij een gesprek dat hij autistisch was. Want benieuwd op te reageren, niet je aankijken, dat soort zaken. Toen heb ik iemand die trouwens hier ook regelmatig op het eiland is. Die kende ik van het bedrijf. En die zei van, joh, probeer het gewoon eens een keer. En die is opeens heel anders naar die jongen gaan kijken.
Ja.
En hij, ondertussen is het bedrijf niet meer van diegene, maar hij is daar nog steeds in dienst.
Ja.
En is daar een zeer gewaardeerd medewerker, omdat ze opeens op een andere manier naar hem ging kijken. Ook door begon te krijgen hoe ze met hem om moesten gaan.
Ja.
Het was opeens een zeer gewaardeerde medewerker.
Zeker.
Ja, heel, nou, vind ik echt. Zijn er ook trainingen voor, nou ja, weet ik veel. Dit is heel erg gericht, hè, op leiding geven. Of mensen die. Kan je hem ook omdraaien? Zijn er ook trainingen in dit scala voor, zeg maar, de medewerker?
Zeker weten. Zoals verteld, we hebben 31 trainingen. We hebben ook soft skill trainingen, maar ook hard skill trainingen. Dus je kan ook bij ons terecht van een training elektrotechniek. Nou, daar kan ik niet zoveel zelf over vertellen.
Nou, ja,
ik weet dat het iets te maken heeft dat misschien web kan ondersteunen bij de perikelen van afgelopen week.
Juist, absoluut.
Nou ja, de term hard skill, daar heb ik bepaalde beelden bij, hoor.
Oh.
Dan gaat de zweep erover.
Oh.
Nee, maar de elektrotechniek is ook heel erg belangrijk in de bouw.
Zeker, ja. En bouw is een van de sectoren waar we tekorten in hebben. Dus daar is ook de focus. Dus we hebben echt uit mijn hoofd 5 trainingen helemaal gericht op bouw. Dus het is elektrotechniek, cellenblokken plaatsen. Dan moet ik de andere ook weten. We hebben 31 uit mijn hoofd, dus een beetje lastig soms.
Nee, ik vergeef het je. Maar ja, dat is dus super interessant.
Ja,
dus tof, echt tof.
Zeker weten.
Michiel, jij zei net dat je 3 plaatjes moet draaien.
Ik moet nog 3 plaatjes draaien. Gelukkig zijn ze vrij kort.
Oké.
Okay. Wil je er eentje horen?
Nee, maar ga je gang.
Het moet.
Nou,
het
moet. Ik heb hier de Turfy Gang samen met Russo. Die staan, zijn hoog binnengekomen in de Nederlandse top 40. En dit is gewoon een gezellig plaatje. En het heet Ushuaia.
Zij wil naar Ibiza gaan.
Ja, daar ben ik. En dan poppen we een pil, waarom ook niet. De goede luisteraars, goed luisterende luisteraars, die horen daar een stukje gejat van B.O.B. en Bruno Mars. Een stukje Nothing on You zit erin. Beautiful Girls, dat dingetje. Beautiful Girls.
Het zal wel.
Het is weer gestolen. Maar,
na 15 seconden had ik al iets van.
Ik was outgetuned, eerlijk gezegd.
Na 15 seconden had ik al iets van. Hier hoef ik gelukkig niet naar te luisteren.
Nou ja, dit is de eerste van de 3 platen. En voor 2 van die 3 platen geldt dat de 90's hebben gebeld. En die willen graag hun sound terug. Zometeen ga ik er nog eens eentje draaien.
Okay.
Maar dit is dus de hoogste binnenkomen in Nederlandse top 40 deze week.
Judith, je had nog 1 vraag.
Ja, ik had inderdaad nog 1 vraag. Trainingen via Pleintje die Trabouw. Hoe kunnen mensen zich aanmelden? Waar vindt dat plaats? Hoe gaan we dat doen?
Nou, als je wilt deelnemen aan een van deze gratis trainingen, moet je wel een geldige cedula hebben. Dus je moet wel ingezetene zijn van Bonaire. En je moet ouder zijn dan 18. Dus dat zijn de criteria om je aan te kunnen melden. Hoe kan je je aanmelden? Je kan je aanmelden via onze website. Dat is www.plintjedietetrabouw.com. Daar heb je het tapje Disser Royabo Mis. Dan kan je alle informatie lezen. En dan hebben we ook een inschrijfformulier onderaan de pagina. Die moet nog wel upgedate worden. Maar die wordt wekelijks up-to-date door onze noem je dat zo'n persoon? Een webtechnicus?
Webdesigner, denk ik. Ik heb reden niet. Ja. Content creator. Ik gooi er wat uit. Hè. Ik heb ook geleerd. Ik heb ook een trainingtje gehad. Ja, nee ja, maar oké.
Dus die wordt wel wekelijks up-to-date gehouden. En hou onze Facebook in de gaten. Want daar posten we ook alle informatie over Desiree Abomins. Maar ook wanneer de trainingen zijn. Verandert er iets ineens omdat ineens de training verplaatst moet worden. Wij posten alle informatie op Facebook. En de Facebook is gewoon heel simpel. Plintje de Trabouw. Je zoekt het op. Je kan ons volgen. En daar kan je alle informatie volgen van ons project.
Locaties? En, waar vinden die trainingen plaats?
De trainingen vinden allemaal plaats in de Centro di Barrios, dat zijn onze wijkcentrums hier. Helaas niet in Rincon, want die is nog niet klaar.
Nee,
die is in
klopt.
Aanbouw, zoiets heb ik begrepen. Maar wel Terracora, Amboana en Noord-Sania, dacht ik.
Dat kan.
Ja, en dat zijn dus altijd wel dicht bij huis in de Barrios.
Dicht bij huis in de Barrio. In de Barrio. Fantastisch.
Daar hebben we ook voor gezorgd. Dus dat zoveel mogelijk mensen ook kunnen komen. Hè. Als je geen auto hebt, kan je dan... als je in dezelfde wijk woont, kan je dus lopen. En ik kan me ook voorstellen dat je ziet 31 trainingen. En dan denk je, oh, welke moet ik nou volgen? Nou, je kan ook bij ons langskomen. Wij hebben hele leuke consultants die daar de hele dag zitten om je... voorzien van informatie over vinden van werk. Maar ook over informatie over welke training dan bij je past. Want soms zoek je een baan of je bent werkzaam en je wil iets anders doen. Wil je advies daarin, dan kan je ook bij Plintje di Trabouw langskomen. En dan kan je ook gelijk kijken welke training bij je past. Dus wij zitten aan de Kaya. Ik moet wel even spieken weer.
Is dat Kaya Gerhards? Is dat
ja, Kaya LD Gerhards 12.
Op het hoekje van de Belastingdienst.
Op het hoekje en tegenover Starty.
Ja, waar vroeger precies. De Giro. Nou, dat moet iedereen nu toch wel weten. Ja.
Het is wel grappig. Ik ken dat. Dan ga je er elke dag heen. Maar de rest weet je dan niet.
Nee, dat is echt inderdaad...
precies.
Ja. Nou, top.
Dus loop gewoon binnen. Vraag informatie. Wil je telefonische informatie? Dan is het nummer 715-8346.
715-8346.
En je kan me ook nog mailen als laatste. Dus je kan echt niet missen. Dus dan kan je me ook mailen op training@plantjeditrabouw.com.
Die is makkelijk. Ja. Training@plantjeditrabouw. Oké. Okay.
Toch? Ja.
Plantje di Trabouw.
Plantje di Trabouw.
Het arbeidspleintje.
Ja.
Plantje di Trabouw.
Ja.
Die doen echt... Er wordt hard gewerkt daar, hoor.
Er wordt heel hard gewerkt.
Ja, zeker.
En superleuke projecten.
Ja.
En ik ben heel erg blij dat jij last minute maar waanzinnig hier kon zijn. En dit ook hebt kunnen vertellen in het Nederlands.
Ja.
Zeer gewaardeerd.
Ja, jullie ook bedankt voor de kans.
Ja, ik hoop dat het weer wat oplevert.
Ja.
Dat is fantastisch. Ik denk dat het tijd wordt voor ons om eventjes wat nieuws te gaan doornemen.
Ja, ram er eerst nog eventjes een
plaatje. Ram ik eerst nog een plaatje erheen?
Als je
wil
blijven zitten, blijf lekker zitten. En als je dat, ik ga, want het is hier zo heet, dan ga je gewoon lekker.
Ja,
maar we vinden het leuk als je blijft zitten en meepraat, hoor. Dat is, je bent hartstikke welkom.
Super.
Ik ga weer The 90s Cold Again voor hun eigen geluid. Deze plaat heet Kisses en hij is van, en dit is een naam, dit heeft geen zin, dit gaat niemand onthouden. Bless met Cameron Watson featuring Be By Close. Ja? Even onthouden.
Besprakeloos.
Dit moet je paraat hebben, anders vind je die plaat nooit meer terug. Kisses. Zoals ik al zei, the 90s called, they want their sound back. Maar er wordt hier wel gegabberd hier aan de tafel.
Ja, dat hebben echt mensen gemist. Ik snap het niet, hoor. Ik snap echt niet dat mensen hier zijn om een gezellige kop koffie te drinken en aan ons te zien. Want het was echt heel gaaf.
Ja.
We hebben het gewoon even. We zaten hier inderdaad gewoon te gabberen met z'n drieën.
Ja.
Ja, nou ja, goed. Is dat gaaf om te zien? Dat moet je afvragen.
Ja, dat is gaaf om te zien in allerlei gradaties. Tot en met gewoon lachwekkend of whatever. Ik bedoel, ja. Ja.
Gabberende 50-plussers.
Ja,
is dat
leuk?
Wat je wil zien? Ik weet het niet.
Ik weet het ook niet. Jongens,
laten
we gaan wat nieuws doen.
Ja, precies. Wat nieuws.
Er is genoeg te bespreken.
Er is genoeg te bespreken. Laten we wel zijn, dat is eigenlijk wat we willen zijn. Een actualiteitenprogramma. Wat is er zoal actueel? Nou, laten we eens even beginnen met datgene wat iedereen weet. Stroom lag eraf deze week.
Joi.
Een paar keer.
Ja.
Wat
echt?
Fuck. Hoe zat dat?
Niks van gemerkt.
Nee, natuurlijk niet.
Nou ja, in alle eerlijkheid.
Ja,
er
roept nu iemand vanuit Rincon.
Ja, ja, ook dat. En ik heb er ook heel weinig van gemerkt. En ik ben nog nooit zo dankbaar. Ja, ik ben nog nooit zo dankbaar geweest dat we zonnepanelen hebben. Dat meen ik serieus. Ja. Want ik heb echt doen gehad met alle mensen die dat dus niet hebben. Gezinnen met kleine kinderen. Ik heb verhalen gehoord over in de auto slapen met de airco aan. En dus dan die motor draaien.
Ouders die kinderen in de auto s'nachts zitten en waar gingen rijden.
Daar ja, echt waar. En dat is natuurlijk ook absoluut eigenlijk niet wat we moeten willen. Want dat is natuurlijk heel slecht voor ons milieu. Het jaagt ook mensen nog eens op extra kosten. Mensen die generators hebben aangeschaft. Ja, ik snap het. En het uiteraard, maar dan denk ik, dat is eigenlijk ook niet waar we naartoe willen met al die fossiele brandstof. Het is ook allemaal niet, maar ik kan het allemaal begrijpen, want het was ook wel heel heftig deze keer.
Maar het is echt een combinatie van factoren. Hè? Het is natuurlijk, de warme tijd van het jaar.
Absoluut.
Maar klimaatverandering, het is warmer dan ooit.
Ja.
De laatste 12 maanden waren de 12 warmste maanden van de geschiedenis in de wereld.
Michiel, heb jij toen jij... Je hebt op Curaçao gewoond als kleine jongen. En het was altijd warm. Maar dit, in deze tijd van het jaar en al zo vroeg begonnen...
Niet alleen dat het warm is wat temperatuur, maar het ook gewoon een soort loodzwaarheid eroverheen.
Ja.
Die gewoon bijna niet vol te houden is.
Nee.
Maar goed, het is warmer. Natuurlijk ook web. Kijk, ze hebben keihard gewerkt om het weer terug te krijgen.
En dat is gelukt.
Even voor alle duidelijkheid.
Maar wat was er nou gebeurd? Want dat is het. Kijk, dat die stroom uitvalt. Nou ja, we kennen het nog van vroeger. Vroeger was het regelmatig dat ergens in een wijk de stroom eruit ging. Mm-hmm. Maar nu was er iets specifieks aan de hand, toch?
Er was iets specifieks aan de hand en uiteindelijk was het verkeerd.
Nou, leg dat dan even uit.
Ja, dat moet je nou eens eventjes vertel dat aan de wereld. Wat was er aan de hand? Iedereen had alleen maar... ik heb het zo heet en man, rondrijden. Maar...
Ik moet het doen met wat ik gehoord heb. Hè. Ik bedoel, punt 1, er is vrijdag nog een persconferentie geweest. Uh-huh. Dat heb ik voor een deel gevolgd. Omdat ik zelf met het radionieuws bezig was. Ik heb het wel terug zitten kijken. sorry, neem me niet kwalijk. Ziet er nog een hoest aan te komen. Maar goed, ik probeer het even. Wat er gebeurd is, is van dat er ergens een beschadiging is opgetreden.
Ja,
ergens in een belangrijk punt is er een beschadiging opgetreden.
Ja, een kabel van Contour Global?
Nee. Dat wil ik eventjes te buiten houden. Okay. Ik wil het even anders vertellen. Er is het beveiligingssysteem van het hele net heeft gegeven gezien van... er zijn twee hoofdkabels. Vanuit Counter Global naar de rest van Bonaire toe.
Ja.
Uitgezonderd Stabodeco en Rincon, want die hebben hun eigen kabels. Rincon natuurlijk omdat het de andere kant op gaat. Ja. En Stabodeco omdat dat later is aangelegd. Er gaan er dus twee hoofdkabels gaan er naar de rest van Bonaire toe. En vooral dan het gebied rondom Kranendijk. Dat was in eerste instantie bedoeld van dat het dus twee kabels waren. Eén die gebruikt werd, eentje die reserve was.
Ja.
Maar ondertussen is de capaciteit al zo opgelopen. Tenminste, het verbruik en de
vraag is opgelopen.
Dat er dus eigenlijk nu constant die twee kabels nodig zijn om aan die vraag te kunnen voldoen. Het veiligheidssysteem detecteerde dat één van die twee kabels beschadigd was en schakelde dat uit. Waardoor opeens de andere kabel veel meer belast werd. Dat vind ik raar in het veiligheidssysteem, van dat dan dus alle belasting op die andere kabel wordt gegooid, waardoor die dus overbelast gaat worden, waardoor die ook uitgeschakeld werd.
Ja.
Dat is wat er maandag gebeurde.
Ja, dus alle vraag, in ieder geval ten zuiden van Sabadeco, alle vraag moest door die ene kabel nog.
Ja,
en dat kon niet meer.
En dat kon niet. En om te zorgen dat die tweede kabel dus ook niet beschadigd zou worden, is de zaak helemaal uitgeschakeld. Ja. Waardoor eigenlijk behalve dan Rincon, Sabadeco en een klein stukje van Hato, die dan ook vanuit de kabel van Sabadeco wordt gevoed, stroomloos stond. Dat is dus niet een blackout, want er waren nog een paar wijken die deden. Dat heet dan een brownout.
Nou, ja, goed. Maar goed, de termen. Maar dus werd er gerouleerd om dat te doen. Terwijl tegelijkertijd gezocht werd naar die beschadiging in die eerste kabel.
Wat er gebeurde was van dat ze al vrij snel in de gaten hadden van oké, jongens, kunnen 90%, tenminste vrij snel, na een tijd onderzoeken wat er nou precies aan de hand is, hadden ze geen door van oké, we kunnen 90% van de vraag kunnen we weer terugzetten. Maar die laatste 10%, die kan die ene kabel niet aan.
Ja. Dus daarom zijn ze af en toe wijken gaan uitschakelen. Ja. Zodat andere wijken weer wat konden krijgen. Ja. En als je pech had, dan zat je net in de verkeerde timing. En had je iedere keer s'nachts geen stroom.
Had je geen stroom. Plus dat er ook nog andere dingen gebeurden bij het veiligheidssysteem. Waardoor er zo nu dan weer wijken uitvielen. Die er niet helemaal niet uit... Waardoor dus in feite...
Antriol was geloof ik een dingetje ontploft. Of
ja,
zoiets.
Dus ook iets, er was een kortslijn waarvan ze zeggen van dat niks met elkaar te maken had. Ik heb zoiets van jongens, het ene is... kan best het andere veroorzaakt
het
hebben.
Het maakt ook niet uit.
Het gebeurt. Het gebeurt.
Precies. Maar die beschadiging, daar ben ik nou in geïnteresseerd. Want heb ik verhalen over gehoord. Hoe zat dat met die beschadiging van die eerste kabel?
Ik heb er niet echt helemaal alles kunnen begrijpen. Maar wat ik nu heb begrepen was dat ze dachten dat er ergens in die kabel een beschadiging zat. En ik kreeg al verhalen te horen van ja, maar bij het aanleggen 10 jaar geleden van die kabels is het eigenlijk al verkeerd aangelegd. Het is de kabel door een te nauwe huls heen getrokken, een buis heen getrokken, waardoor de buitenkant beschadigd is. En dat is wat we nu ons opbreekt. Dat is wat ik te horen kreeg. Aan het eind van de week bleek van dat de beschadiging niet in die kabel zelf zat. Dat is een kabel van 16 kilometer. En dan gaan we zoeken ergens in die 16 kilometer waar die beschadiging zit. Maar dat het een toevoer naar die kabel toe bleek te zijn. En dat hebben ze dus opeens donderdag en vrijdag zijn ze dat gaan repareren. En daardoor hadden ze het opeens, voor elkaar. Alle complimenten aan het technisch personeel van het web. Die hebben gewoon 2 nachten doorgewerkt.
Ja, dat is hartstikke heftig. Maar inderdaad, precies zoals je zegt, vind maar even een breuk, want daar hebben we het dan eigenlijk over. Een breuk over een kabel van 16 kilometer.
Een breuk of in dit geval is het de kortsluiting.
Ja, maar dan moet je dus dan moet je om de zoveel tijd moet je gaan opgraven en gaan meten.
Nou, daar zijn dus allemaal meetapparatuur voor om te kijken van hoe ver in die kabel zit het probleem, waar stopt het. Signalen naartoe sturen, wachten tot de signalen terugkomen en de tijd meten en op die manier meten van nou, het moet zoveel kilometer hier vandaan zijn, het moet zoveel meter hier vandaan zijn. Het is zelfs mogelijk, en dat gaan ze dus nu ook aanschaffen, een meetwagen die over de kabel heen gaat rijden. Het zijn begraven kabels. Om daar dus, als je dan op een gegeven moment een heleboel straling meet, dan zit daar een probleem.
Ja.
Dus dat gaan ze nu aanschaffen ook.
Oké, nou dat is fijn dat ze dat doen. Hadden ze misschien wat eerder moeten hebben. Hoe zit het met het feit dat we allebei die kabels nodig hebben en dus blijkbaar niet zonder eentje kunnen? Waarom hebben ze niet vooraf... weer een extra kabeltje leggen.
Wat mijn vraag is, en wat ik had heel graag hier iemand van, maar dat kon op korte termijn niet geregeld worden. Iemand van het web hier van de directie aan de tafel gehad. Want mijn vragen gaan naar de directie, niet naar het personeel. Ik bedoel, die hebben echt ontzettend hard gewerkt.
Ja, dat is overduidelijk.
En laten we daar alsjeblieft ook dat even goed van elkaar scheiden. Dat die mensen die verdienen alleen maar complimenten, want ze hebben het opgelost. Maar als je op een gegeven moment weet van je hebt 1 kabel normaal gesproken in gebruik en de tweede is reserve. En die reservekabel moet je op een gegeven moment permanent gaan gebruiken, want de vraag is te groot.
Dan heb je dus geen reserve meer.
Dan moet je toch bij je als directie, vind ik persoonlijk.
Nee hoor, vind ik ook.
Bij jezelf gaan afvragen, moet er niet een derde kabel naast komen liggen?
Ja, dat klinkt heel logisch wat je zegt.
Ja, kijk, ik ben...
En dan vind ik de argumentatie die nu door de directie tijdens de persconferentie vrijdag naar voren wordt gehaald. Ja, we zijn verrast, want de vraag is zoveel sneller vergroot dan we verwacht hadden. Dan denk ik van, nou jongens, op het moment dat je die tweede kabel permanent in gebruik moet gaan nemen, weet je dat je fout zit.
Nou ja, weet je dat er wat moet gebeuren.
Ja.
Je zit nog niet fout, misschien niet. Je bent sowieso een beetje laat.
Mm-hmm.
Maar dat is toch wel heel duidelijk een teken dat je wat moet gaan doen, lijkt mij. En ik ben ook maar een eenvoudige boerenlul die een radioprogrammetje zit te maken. Maar dan denk ik van nou, iemand die voor zoveel centen hoog in de boord zit daar zo, die moet dat toch doorhebben.
Die moet dat doorhebben en dan kan je wel verschuiven van ja, de vraag is zoveel sneller groot geworden. Ik bedoel, er zijn 2 oorzaken ervan. Punt 1, de bevolking groeit sneller dan in eerste instantie verwacht was. Maar CBS brengt elk jaar cijfers uit waarbij die wijzigingen doorgevoerd worden. Punt 2, mensen beginnen iets meer te verdienen op Bonaire, waardoor ze ook sneller een airco aanschaffen.
Ja.
Maar niet
alleen dat, hè? Het is ook gewoon dat het wordt veel heter.
Ja.
Ik heb de afgelopen 20 jaar heb ik in mijn slaapkamertje gelegen. met een vennetje op mijn knar. En daar kon ik prima mee slapen. Maar dat kan gewoon nu niet meer. Dus ik heb een airco moeten kopen. En, ja. En ik lach me ook helemaal suf voor al die mensen zeggen... ja, je wil die klimaatverandering, dat is allemaal flauwekul. Ha, 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 ha. Ik voel het.
Ja, ik voel het ook.
Ik voel het gewoon hier. Ja. Niet alleen dat. Ik rij langs de White Slave. En dan zie ik dat daar een muurtje hebben ze moeten bouwen... om te zorgen dat de zee die huisjes niet wegslaat. Ja. Dus het is allemaal waar.
Er is iets aan het gebeuren. Wat de oorzaak is, daar kan je dan over twisten. Maar wat buiten kijf staat, het wordt warmer. Punt.
Precies. Ik ga een plaatje draaien. Het is allemaal duidelijk. Dit plaatje moest ik nog draaien. De Miles Smith heet hij. En de plaat heet Wait For You. Doen we dat en dan gaan we nog even snel wat belangrijk nieuws door.
I see you fighting those demons inside. I'll wait for you.
Wait For You dus van Miles Smith. Ook dit is weer een plaatje wat eigenlijk in de 90's thuis hoort, denk ik. Alhoewel, ja. Dit is nog wel een beetje... dit staat nog wel met één been in de hitjes van 10 jaar geleden.
Ja oké, okay, maar oude meuk. Ik hoor niks nieuws, niks vernieuwend, niks... Ik zeg niet dat het leuk ligt, dat is natuurlijk over smaak valt niet te twisten. Maar ik ben echt op zoek naar...
smaak valt alleen maar te twisten.
Ja, dat is waar.
Daar is het smaak voor.
Daar is het smaak voor. Nee, maar echt dat ik denk, oké, wat waar... Ja, nou... Iets nieuws heb ik niet gehoord.
Jongens, we hebben nog een kwartiertje.
Ja.
We hadden tijdens de uitzending, of tenminste tijdens het muziekje... Even zitten. Ik wil één ding wat we niet hebben besproken, wil ik toch eventjes zeggen. De oppositieleider van Venezuela...
Ja.
Die blijkt dus meer dan een maand lang in de ambassade van Nederland te hebben gezeten.
Ja, want dat was ik gelezen.
Op Venezuela?
Oh, in Venezuela, in Caracas. In het huis van de zaakwaarnemer, of de zaakgelastigde van Nederland... heeft dus in het geheim daar die oppositieleider gezeten. Omdat daar dus een arrestatiebevel was uitgevaardigd door Maduro.
Ja.
Want hij zou misdaden hebben gepleegd. Nooit is duidelijk gemaakt welke misdaden.
Ja, cool, natuurlijk.
Uiteindelijk is... hij had dus aan Nederland gevraagd van... jongens, kunnen jullie mij asiel verlenen? Tenminste, kunnen jullie mij een veilige plek bieden? Ja, dat konden ze. Hij heeft daar dus ruim een maand gezeten. Hij is dus nu in het geheim met een vliegtuig... naar Spanje gevlogen en daar heeft hij asiel gekregen.
Oké.
Dus, en daarvan vindt Curaçao dat zij dit hadden moeten weten. Dat is ook vandaag te lezen in de krant. Omdat, en dat is niet geheel raar... dit soort dingen kan consequenties hebben voor de omliggende landen en eilanden... waar wij ook toe behoren, maar ook natuurlijk een Curaçao. Dus daar is best wel veel verbogenheid over. Waarbij mevrouw Liberia Peters zegt van ja, weet je, ik snap het wel. Want dit heeft waarschijnlijk heel veel te maken met veiligheid.
Ja.
Maar waar bijvoorbeeld andere politici daar wel een wat andere mening over hebben. En vinden dus dat dit niet zomaar had mogen gebeuren.
Ja, ik begrijp beide kanten.
Ik begrijp ook beide kanten.
Ik begrijp inderdaad vanuit Curaçao en Aruba van jongens die het hadden moeten weten. Want dit heeft consequenties voor ons, want wij zijn ook Nederland.
Ja.
Aan de andere kant, in dit soort zaken wil je dat zo min mogelijk mensen het weten. Om de kans op ontdekking. Want stel je nou voor dat Venezuela daar zo boos over was geworden. Dat ze dus gewoon het huis van de zaakgelastigde hadden aangevallen.
Ja, of gewoon een van de eilanden in gijzeling nemen.
Ja.
Mm-hmm. Ja, daarom. Dus dat is wel... Ik snap
dat
commotie.
Ze zeggen van ja, luister eens, we weten niet waar die zit. Maar wij pakken Bonaire. En Bonaire is van ons totdat jullie een bos laten. Of die nou in Spanje zit of in whatever.
Dus
dat ik begrijp dat wel. Aan de andere kant ben ik trots. En dat meen ik. Mm-hmm. Ben ik trots op Nederland. Dat wij meteen zeggen, oké, kom maar hier.
Ja. Ja.
We hebben je. Want
González had. Het leven van González was gewoon bedreigd geweest als hij gearresteerd was.
Ja, en ik vind. Ik ben het helemaal niet eens met de huidige regering en het asielbeleid. Het idee dat ze een asielcrisis willen instellen en die er helemaal niet is. Maar ik ben altijd trots geweest op Nederland dat wij mensen. Binnennamen als ze vluchteling waren.
Ja.
En dat wij voor die mensen zorgden. En ik schaam me voor Nederland dat we daar nu zo moeilijk over doen. Maar op het moment dat we wel een keer goed gaan, zoals hier, dan ben ik trots op Nederland.
Ja, eens.
Nou, mooi.
Volgende.
Mag ik even zeggen, sorry.
Ja, volgende. Het vrij verrassende bericht van de week. Dat BOPEC zeer waarschijnlijk wordt overgenomen door Kuehl+Oerl.
Ja, dat is inderdaad verrassend. We zullen er nog wel even wat werk aan hebben, denk ik.
Ja, want er wordt nu geroepen van Kuehl+Oerl neemt BOPEC over. Dat is niet waar. Kuehl+Oerl is aangewezen als preferred bidder.
Ja, dus,
dat is echt wat anders.
Dus er is nog helemaal niks geregeld over overnemen. Maar men vindt het wel een goed idee als Kuehl+Oerl dat overneemt.
Wat er gebeurd is, is van dat er nu al uitsluitend met Kuehl+Oerl wordt onderhandeld over het overnemen.
Ja,
en niet met andere partijen meer.
En wat ik er vooral erg fijn aan vind, is dat het gewoon betekent dat de BOPEC blijft bestaan. En dus arbeidsplaatsen oplevert. En ook vooral dat niet weer een of andere grote vieze ruïne gaat worden.
Ja,
ik vraag me overigens wel heel erg af wat de kwaliteit van die grond daar is.
Dat vraag ik me ook af. En ik vraag me nog meer af. Want mijn wenkbrauwen gingen toch een end omhoog toen ik het las. Namelijk, je hebt de BBT. Dat heet de eerste Bonaire brandstofterminals. Dat hebben ze na een paar jaar hebben ze dat veranderd in Bonaire Bond Transition.
En hier wel dezelfde afkorting?
Dezelfde afkorting. En dat is een overheidsbedrijf van Nederland. Het is een BV wat opgezet is door de regering van Nederland. Om hier de leverantie van fossiele brandstoffen te garanderen. Omdat de huidige brandstoftanks die bij Hato staan niet meer doen aan de eisen. Er is nu een bid uitgebracht over nieuwe brandstofterminals bij het vliegveld. En ook die zou door Kuehl+Oerl beheerd gaan worden. Maar die zeggen nu van nee, dat gaan we nu, tenminste dat is wat ik wel begrijp, die gaan dat nu bij BOPEC doen. Dus daar heb ik behoorlijk wat vragen over.
Is ook een BBT, hè? Een bijzonder bedenkelijke transactie dit.
Ja.
Scherp.
Wat ben jij toch snel in dat soort zaken. Ja, maar, dat klopt.
Dus dat zou betekenen dat ze dus naar BOPEC gaan en dat die tanks die nu bij Teamo staan, waar trouwens nog een uitbreiding gepland is volgens mij.
Nee. Alles bij
dat
bij,
gaat niet meer door?
Wat een brandstofterminal. Die zijn in feite afgekeurd. En die zouden helemaal opnieuw gebouwd moeten worden. Dat gebeurt niet. Er komen nieuwe terminals te staan bij het vliegveld. En dan gaan ze dus ook de pier gebruiken die ze nu al gebruiken.
Maar dat bedoel ik. Die terminals die bij het vliegveld staan, die worden gevuld via Donkey Beach, toch?
Ja, die terminals zijn ook afgekeurd. En daar komen dus nieuwe voor in de plaats. Je hebt gelijk.
Dus er komen dus nieuwe. Ja, komen die ervoor daarnaast of komen die ervoor in de plaats?
Die komen volgens mij in de plaats, want volgens mij zijn die terminals die er nu staan, zijn ook afgekeurd.
Tjonge, jongen.
Maar dat is dus niet alleen de kerosine voor het vliegveld, maar ook alle brandstof voor diesel en benzine voor het eiland.
Ja, maar is het eigenlijk geen goed idee om gewoon twee van die terminals te hebben? Want als er één keer iets fout gaat, weet je nog, wat is het, 15 jaar geleden of zo, dat de BOPEC in de fik stond? Dat er helemaal niks kon.
Laatst ook dat er de tanker keihard tegen de pier van bij Teamo is aangevlogen.
Oh ja, ook gezelligheid. Hey, we krijgen spekkoek. Kijk, dat is nou de reden. Dat is nou de reden dat je bij Cubancompier moet zijn.
Juist.
Had je hier nou gezeten,
dan had je ook spekkoek.
Zoals die mensen daar zo, die hadden dan ook spekkoek. Ja. Nou, die krijgen ook spekkoek, maar dan had jij het ook gekregen. Je had er gewoon moeten zijn hier.
Nou, dan was je spekkoper geweest.
Cubancompier.
Was je spekkoper geweest, absoluut.
Maar goed, dus ben benieuwd hoe dit verder gaat en wat er nou wel en wat er niet gebruikt gaat worden.
Ja, ik vind het zeer bijzonder.
Ja. Hoe zit het met de toevoer van drugs, van cocaïne en dergelijke?
Nou, gaat lekker.
Ik zit te wachten nog op 2300 kilo.
Ja, die komt
denk
er niet meer.
Denk je even moet blijven wachten.
Ja?
Ja.
Gaat deze week even niet lukken.
Nee, de huidige stationsschip Zijne Majesteit Holland heeft weer 2300 kilo geconfiskeerd.
2300 kilo.
Ja,
dat is echt veel.
Ruim 2000 kilo. Ja.
Wauw.
En dat is al de tweede vangst die ze doen. En,
het zal wel gezellig zijn op het schip.
Ja.
Hey, maar dat, okay, waar hebben ze dat vandaan? Van echt van een schip? Of
ja,
van die,
ja, okay. ja. Dat, ze hebben dan van die GoFast die ze dus op radarbeelden zien en vanuit vliegtuigen zien.
Uh-huh.
En daar gaan ze dus achteraan met de schepen. En ze hebben ook een aantal snelle schepen bij Holland zitten. En die gaan er achteraan. Ze hebben daar anderhalf jaar geleden hebben ze daar vanuit de marine hebben ze daar een training voor gekregen hoe ze dat best kunnen doen. En sindsdien heb ik begrepen het aantal vangsten verviervoudigd.
Nou, je leest het inderdaad heel regelmatig. En dan denk ik altijd van, nou ja, als je dat zo regelmatig leest, zou je dan toch denken van jongens, stop hiermee. Maar aan de andere kant, het blijkt nog steeds lucratief. Juist.
Nou, het is veel. Ik zie Joep hier zo, die heeft toevallig een paar plaatjes ervan. En ja, die zit hier natuurlijk, die kijkt erop uit hier.
Ja, we zagen net mooie beelden. Dat is wel.
Dat is,
ja.
Het is echt iets. Weet je wel, dat is niet. Dat gooi ik niet eventjes in mijn F-150 en dat rij ik.
Dat ga je niet in je neus gooien.
Nee. Normaal gesproken gaat dit naar Curaçao toe en wordt daar vernietigd. Maar deze lading kwam hier. En is hier vernietigd.
Die wordt hier vernietigd.
Ja.
We hebben wel genoeg neuzen hier zo om het mee te vernietigen.
Nou.
Over neus gesproken, ik hoorde gisteren dat zeer waarschijnlijk het gedrag van Trump voortkomt uit zijn cocaïneverslaving.
Oh ja, nou ja, oh dat moeten we nog maar even afwachten.
Maar goed, dat is iets los daarvan.
Volgens mij eet hij te veel honden en katten. Dat is het volgens mij.
Dat zal
ja, de hot dogs.
Daar zijn ook echt hele mooie filmpjes over.
Nou, ja, er zit van alles nu op internet. Was wat, waanzinnig.
Dat debat echt een. Ik heb ervan genoten.
Het was even iets anders dan met Biden, ja.
Ja, het was ook wel overduidelijk. Met Biden had je zoiets, ja, je kan wel zoveel zeggen. Biden die praat langzaam, maar die staat tenminste niet te liegen. Maar toen werd het toch gezegd, omdat Trump veel energieker overkwam. Trump heeft gewonnen, maar nou is het wel overduidelijk niet Trump die gewonnen heeft.
Ik wou net zeggen, nee. Girl power.
Nou, ik heb ook zitten kijken en ik heb 10 minuten lang het geluid uitgezet. En dan ga je dus alleen maar naar lichaamstaal kijken.
De koppen zitten kijken.
Dan ga je naar lichaamstaal kijken. En dat was fascinerend.
Ja, Kamala is Brad. En Trump is Bradworst.
Ja, waanzinnig, hè? Al die dingen die mensen zo snel op het internet knallen aan sketches en cartoons en video's en AI. En, ja,
ik heb enorm gelachen. Dat is echt heel fijn. Hebben we nog iets van nieuws? Want ik hoor het muziekje al dat we bijna afgelopen zijn.
Ja, nog 3 minuten.
Ja, 3 minuten. Dus even kijken. Wat hebben we staan? Het is nog steeds een klein beetje komkommertijd. Hè? Dat merken we wel. Surftalent, oorlogsfilm. Heeft iemand die oorlogsfilm al gezien?
Nou, ik heb hem niet gezien. Ik heb wel verhalen gehoord. Ik geloof dat die in elk geval, als je ervan uitgaat dat je een beetje weet waar Curaçao ligt en waar Venezuela ligt. En
ja, Invasie Curaçao
echt,
heet
ja,
de film.
Ja, dat is echt, het is niet echt een geweldige film.
Nee?
Heb ik begrepen. Ik weet het niet. Als ik nou echt nog een keer een hele saaie avond heb, dan ga ik op zoek naar Netflix.
Ja, hij staat op Netflix, Invasie Curaçao. Ja. Met een idee over hoe het dan zou gaan
We hebben in één keer echt ook tropisch oerwoud en zo.
Als Venezuela
is echt fantastisch.
Jongens, er is nog één onderwerp wat ik echt wil behandelen.
Okay,
snel. Het probleem met de luchtvrachtvervoer naar Sapa en Sint-Eustatius.
Ja, welkom nieuwe regels. Winair, het is dus niet de onwil van Winair. Winair vervoert al jarenlang allerlei vracht en pakketjes en kranten en van alles.
Ja.
Maar er zijn nieuwe regelingen. Winair heeft een certificeringstraject doorstaan. Nou, daar ben je altijd heel blij mee. Maar om dat te behouden moet je dus voldoen aan bepaalde regels. En die maken het bijna onmogelijk om vracht mee te nemen. Het moet bepaalde afmetingen, het mag niet zwaarder dan, et cetera.
Het mag niet zwaarder zijn dan 20 kilo.
Juist. En voor een eiland als Saba, wat toch wel behoorlijk geïsoleerd ligt, is dat natuurlijk ongelooflijk vervelend.
Ze mogen niet meer dan per pakketje, mag niet zo zwaar zijn dan 20 kilo. Wat er nu gebeurt is van dat dus containers allemaal leeggehaald moeten worden. Moeten allemaal los in het vliegtuig gelegd worden. Wat natuurlijk belachelijk is.
Ja.
Op dit moment ligt er nog 300 kilo op Sint Maarten aan vracht wat naar Saba moet. Waar ze gewoon,
wat niet gevlogen kan worden.
Wat gewoon niet gevlogen kan worden.
Dus dat moet met de boot.
Ja.
Nou is dat ook geen onmogelijkheid.
Nee, maar het is eigenlijk...
Maar wel een beetje moeilijk allemaal.
Ja, het ligt er denk ik ook heel erg
maar
aan
ik snap
wat
het, ook
het
wel.
Is.
Ik snap het ook wel. Als je wel eens een keer op Saba geland bent, dan snap je dat vliegtuig moet niet al te zwaar zijn. Want anders dan...
Ja, maar daar ligt het niet aan.
Nee, dat doen ze keurig.
Flik je zo weer
want het, is nooit, het is nooit fout gegaan, ook maar toen ze nee. wel mee mochten nemen. Jongens, we zijn aan de tijd.
We zijn aan de tijd. Dit was Op de Klippen voor deze week. Zometeen na 2 uur hoor je Ron Gijzen met de Klaatop 20. De nieuwste hitjes in het nieuwe jasje. Nou ja, je weet nu al dat het allemaal heel erg 90's gaat klinken. Het is niet anders. Wij zijn er natuurlijk volgende week weer vanaf 12 uur, van 12 tot 2, live. En dan heb ik het ook echt over live, gewoon aan een tafeltje bij Cuba Compagnie. Je kunt hier gewoon om ons heen zitten en als je wat te vertellen hebt, dan mag je gewoon aanschuiven. Vinden we leuk, vinden we mooi. Dus we zijn er dan weer. Cuba Compagnie, heb ik al gezegd. Ja. Kijk hoor, ja. We zijn er nog niet op tafeltje.
En, met een ijsje van Luciano of zo. Lekker kom je hier. En dan een kopje koffie bij Cuba met een ijsje van Luciano.
Ja, krijg ruzie
fantastisch.
Met Ron. Kom op.
Okay. En we willen geen ruzie met Ron. Dus wij zijn er volgende weer. Ajootje.
Cadeautje.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!